Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en garage Eddy van Rontergem. Welkom bij Blue Eyed Breakdown, een podcast over A Gent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Jonas, Jentel en Joran. Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jonas, lang geleden.
Vrij lang geleden.
Hoe voelt het om hier weer te zijn?
Wel, echt geweldig. Ik heb echt gemist. Ja.
Okay.
Ik hoop dat ik dit nog ga kunnen, maar ik zie dat wel goed komen.
Ja, komt wel goed. Nou, we beginnen, hè. Nou. Dus we zullen beginnen met de man of the matchen tegen STVV en Anderlecht. Dus eerst STVV. Joran, zeg ik er.
STVV vond ik een moeilijke. Ja, ik ben de eerste, dus ik ga zeggen Gerkes. er zijn ja, prachtige goal.
En direct al claimen.
Ja, iemand de snelste zijn. Hè. dus ja, Gerkes, ik vond hem... Door die goal gaf hij ons een beetje hoop na die rode kaart tegen Van Brown. Dacht, ja, misschien kunnen we hier nog...
Maar ons zat er goed bij de rust. Ja. Van zo één schot, denk ik.
Ja.
En we stonden 1-0 voor. Ja, het was een trein dat 3-4 keer op goal geschoten of zo.
Expected goals was echt nog redelijk hoog.
Ja. Ja. En dat is nogal gebeurd dat wij met 10...
Ja, we hebben het eerder gedaan. We hebben het begin van het seizoen tegen Eupen hadden we rood bij. Ik denk dat tegen Eupen
ja, was Orban.
2-1 gewonnen.
Was Orban die rood kreeg door zijn elleboog.
Oké, okay, maar tegen Eupen.
Ja.
STV is wel redelijk goed.
Ja. Ja.
Allee, zeker thuis ook.
Dat is waar.
Ja. Dat kunstgras, rotveld.
Ja.
Ja. Ja, maar uiteindelijk als ze daar gaan spelen, weten dat wel. Hè, dus.
Ja. Ja, dus Gerkes, ja. Voor de rest vond ik, het was niet dat hij eruit sprong of zo, maar gewoon puur door die goal.
Ja, het was eigenlijk vooral die goal.
Ja,
het was echt wel een zotte goal, maat.
Ja.
Ja. Zo'n echt, halve stift.
Echt gelijk op FIFA, hè. Gewoon R1 bolk.
R1 bolk, inderdaad.
Recht in de winkel, ik ben. Ja, gewoon daarom.
Oké, okay, Jentel?
Ik ga zeggen Yokota.
Ja.
Ik weet niet, sinds hij bij ons is, heeft hij nog geen slechte match gespeeld. Hij is altijd heel, heel ijverig. Ik vind hem altijd heel hard werken. Hij loopt achter elke bal. Hij is goed in zijn bal bijhouden. Dus ja, ik zie hem graag spelen, maar hij is wel altijd heel... hij wil er wel voor gaan, zie ik.
Ja, ik ook wel. Het is een beetje gelijk Hong, maar dan nog iets explosiever of zo.
Ja,
iets meer doelgericht.
Ja.
Die Aziatische mentaliteit.
Ja. Dat is wat het is, ja.
Zalig.
Dus daarom, zalig. Ja, Yokota. Ja.
Oké, okay, Jonas?
Ah, ik sluit mij ook wel aan bij Yokota. Gerkens misschien, maar dat was inderdaad dan gewoon puur om dat doelpunt. Dat was gewoon zo mooi, dus daarom... En het gaf inderdaad een beetje hoop, maar uiteindelijk hebben we er niet veel.
Maar het was wel aankomen tijdens de rust. Dat van, dit gaat niet blijven duren.
Nee, ze hebben daar want als drie kansen voor
wel.
De rust.
Een keer tegen een paal ook zeker.
Goed dat ze daar niet scoorden hebben.
Ja. En dan tijdens de rust was een interview met een speler van zijn trein. Ik weet niet meer wie dat was. En dan zei ook van, ik heb gewoon al vertrouwen in dat we dit nog omkeren. Ja. En ik dacht van, hij zal nog gelijk genoeg. Dus, nee, maar ik zag het gelijk niet goed komen of zo. We waren niet goed genoeg.
Nee.
Om dat te behouden, die voorsprong.
Ja, dat is wel het verschil met zo die keren. Allee, die andere keren dat we met 10 waren en dan uiteindelijk wel nog gewonnen. Ik herinner mij vorig of 2 seizoenen geleden al, ik weet niet meer, op Standaard nog. Dat we daar ook zo met andere scheidsrechtelijke dwalingen.
Juist, die Sedali die dat daar scoort in de laatste 10 minuten.
Inderdaad, toen stond ook met 10 een rode kaart die echt onterecht was. Ik denk voor Vadis, denk ik.
Toen ook scheidsrechtelijke dwalingen.
Was er ook met zo een denk ik, ruzie met Mpoku of zo? Of was dat dan?
Ik weet dat zelfs
niet meer.
Als je zegt van rood in het verleden, dan denk ik direct aan Vadis. Ja, dat is echt iets dat standaard in mijn hoofd komt. Vadis heeft rood gekregen.
Ja, maar dat is echt.
Zo één rode kaart tegen Brugge, dat is een stamp heeft met zijn voet. Ja.
Maar toen was het verschil, denk ik wel, zo die andere keer dat we wonnen met 10, dat we wel nog like, dominant waren met 10.
Ja. Wat dan ook een betere ploeg, hè.
Ja.
Maar nu met de spelers op de Afrika Cup en de Asia Cup en zo.
Kuipers was ook weg.
Ja
klopt. Dus. Daarover straks meer, over Kuipers. Ja.
Klopt.
Maar ik ga mijn man of the match, mijn keer aan het denken, dat zijn er niet veel, denk ik.
Nee. Moeilijk ook, in een 4-1 Nederland.
Dat was gewoon weinig spelers die goed waren. Zo.
En zeker met 10 man is het ook al snel moeilijker. Dan
zou
je al meer naar het verdedigend vlak moeten kijken misschien.
Ja, 4-1.
Ja, dus dat was ook niet goed.
Ik ga dingen spelen. In ingevallen speler Sonko. Ik vond die wel nog wat bedrijvigheid.
Het was wel iets, maar ik weet niet.
Het was niet speciaal.
Ik vond dat
echt,
een beetje een vergiftige stekwenk om die zijn debuut daar te geven. Ja,
dat is waar.
Het
is een ondankbare positie.
Hij stond op een gegeven moment gewoon linksachter te spelen.
Ja.
Allee, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezien van de match, maar wel het laatste stuk. En ik vond hem wel nog zo wauw.
Ja.
Bedrijvigheid toen natuurlijk, het kalf was al verdronken. Hè, maar klopt wel wat je zegt. Dat een beetje ondankbare positie is.
Jammer. Je zal het hem anders voorgesteld hebben.
Ja, sowieso.
Bij dat sommige van die spelers, zo, die nieuwe spelers, denken van, wat voor shitpoel.
Die Schmidt ook. Ja. Die denkt, die vier matchen in de hoofd staan, vier keer gewoon.
Ja, maar echt.
Dat is echt 1-12. Die van veel goals die gekregen.
Ja, dat moet echt kut zijn voor die jongen. Terwijl dat die echt verdient ook wel een pluim. Hij speelt, ik vind hem wel
Hij wel goed gekiept hoor.
Tegen Westerlo houdt hij ons daar goed recht in het eerste kwartier.
Ja, dat is waar. Ja. Ondankbaar ook een beetje.
Ja, klopt.
Nou, maar de statistieken tegen Sint-Truiden, waarvan, allee, ik had er vanmorgen zitten opzoeken en dacht van, ay, dat is echt wel duidelijk.
Zijn een keer.
Gewoon expected goals, 3,27 voor Sint-Truiden tegenover 0,36 van Gent.
Ja.
Mm-hmm. Balbezit 69% tegen 31%. Dat is ook schoten 23 tegen 4. Dat is
ja, wanneer was die rode kaart? 25 of 30?
Zoiets, denk ik. Ja.
Dat is lang, hè. Nou, een uur.
Was dat terecht trouwens? De rode kaart.
Op zich wel, maar de speler van Sint-Truiden moet ook rood hebben.
Ja.
Ja.
Want wat hij deed is ook gewoon buitenproportioneel. Hij vliegt erop gelijk een zot, bent eraan te schudden. Dat is gewoon... reactie is rood, dat begrijp ik. Maar provocatie mag ook rood zijn voor mij.
Of je geeft allebei geel, dat je de reactie relativeert omwille van de echt overdreven provocatie van Fujita, weet ik dat was.
Ja. Die erop vroeg, dat was
die komt daar aan hem, aan zijn armen trekken en duwen.
Ik snap dat je kwaad zit, omdat, weet je, ik raak hem bijna niet aan.
Nee.
En Bram gaat daar gaan liggen naar zijn gezicht grijpen. Dus ik snap dan dat je dat van alleen mannetje zegt.
Maar moet hij niet aanraken.
Maar zo, dan bij een sleur niet aanraken.
Gewoon afblijven.
Dat is, dat is nog mooi gezegd. Ik zou zeggen, ik zei dat daarnet ook. Rood sowieso, Bram. Slaan of schoppen, gewoon als het gedaan is, dat is altijd rood. Maar inderdaad, dan misschien kijken naar wat er effectief gebeurd is, wat hij gedaan heeft. Ik vind niet dat rood verdient, wat hij van STVV gedaan heeft. Maar dan zou je inderdaad kunnen zeggen van, ik kijk wat hij gedaan heeft bij Brown. En zo kunnen Brown zijn reactie misschien iets wat relativeren of zo.
Ja. Het is ook niet dat hij echt raak slaat, hè. Hij duwde een slaan.
Nee, ja, wel.
Het was eigenlijk het was duwen en slaan tegelijk. Wat was zo van, wil mij geen rust laten.
Ja. Ja,
zo'n slag was.
Ik kan me wel voorstellen, hij ligt daar... alsof te doen dat je zeer hebt, met je handen voor je ogen.
Yeah.
En die in één keer wordt dat door elkaar geschud, dan gaat het ook wel verschieten achter je. Zo, allee.
Je moet dat ook niet doen.
En één keer pakt hij dat vast. Ja.
Als je hem van minder plaatsen geeft.
Nee, maar weet je, wat dat Brown doet, is... allee, dat is rood, dat is reactie, dat is slaande beweging. Die van zijn treden ook rood.
Maar het was Boekhoe ook. Allee, is hij nu ex-scheidsrechter?
Ja, ex-scheidsrechter. Is gestopt.
Ja. Gestopt vorig jaar.
Zal het eerst op.
Die zijn La Tribune, dat is zowel de extra time van Wallonië, van dat ze ook allebei rood hadden moeten pakken.
Ja, ook gezien.
Ah, die had ook gezegd. Ja, want ik had gezien wat hij over de match van Bruggen en al gezegd had, maar dat ik niet hoort dat hij ook gezegd
Hij heeft gezegd. Hij heeft alle drie de fases.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus dat de rode kaart en dan van Anderlecht, maar dat komt straks.
Ja.
Boekhoe heeft ons toch ook al vaak...
slechte matches, hè.
Ja,
maar wel goed dat hij nu wel toegeeft.
Ja. Dat is waar, dat is waar.
Maar ik moet wel zeggen, buiten dan die rode kaart voor Brown, denk dat we echt wel verdiend verloren en op zich.
Ja, absoluut.
Want het was gewoon niet goed.
Hein zei het ook, hè.
Ja.
De uitslag klopt ook. De uitslag klopt als je ook naar de expected goals kijkt, naar de schoten... 4-1.
Ja.
Het klopt gewoon. Hè. Het is een...
Dat we daar
verloren al voor staan hebben.
Ja. Dat we daar verloren en dat is gewoon aan onszelf te danken.
Ja.
Misschien
absoluut.
De hoeveelheid van doelpunten, misschien met 10 man. Het is altijd moeilijker, maar toch inderdaad mezelf, toen we nog met 11 waren.
Ik vind dat we wel na de 1-1 zijn we wel nog gevaarlijk geweest, want 5 minuten nadien krijgt de Poitre daar een kans, wordt hij juist afgeblokt in een kleine 16. Kleine rechthoek. En dan dingen... Fadiwa krijgt daar ook nog een kans, hè. Dat tikje van Abdullahi.
Ja, dat was gewoon, hè.
Man, dat moet eigenlijk altijd binnen.
Eigenlijk zo alleen schuin, op cool af. Schuin 1-1, inderdaad. Ja,
en hij trapte hem daar gewoon 2-3 meter naast. Ja.
Mm-hmm.
Moet altijd binnen. En dat was wel al 2-1, denk ik. Het kon wel 2-2 geweest zijn. We konden weer een andere wending gegeven hebben.
Ja.
Maar ja.
Toch wel een beetje een zwart beest, hè. STVV.
Vooral,
we daar vaak
vooral uit. Ja. Vooral uit.
Ja.
Ja, maar en de beker hebben we dan nog op gewonnen.
Maar het was ook niet top.
Nu. Ja, weet je, en dan op het einde daar, het was, ik weet niet meer wat hij noemt, die zo, hij had van het seizoen nog niet gescoord, denk ik. En in één keer scoort hij 2 keer tegen Gent, zo een Amerikaanse Iranier, of Iraans-Amerikaan, ik weet niet wat het was.
Hero Leslamo,
zoiets, ja. Van het seizoen, dat is ook weer typisch voor Gent. Dat zo spelers die van het seizoen nog niks getoond hebben, en zo plots twee keer scoren. Zo.
Ja, dat is typisch. En ook dingen, ex-spelers.
Ja.
Ex-spelers scoren ook altijd. Ja. Precies.
Je was aan een bye ook een keer.
Met korte reden.
Ja.
Die had nog nooit gescoord dat seizoen en dan zo twee keer tegen ons.
Ja. Ongelooflijk. Ja.
Die Koita die is godverdomme wel gevaarlijk. Zeg.
Ja. Dat is goed. Hè.
Ja. Ja, die is echt goed.
Die is een schot, jongen. Ja. Oh.
Maar ik dacht dat hij voor België kon spelen, maar dan was hij naar Mauritanië. Dus.
Ja, maar hij zal beseft hebben, ik ga nooit bij België geraken. Dus ik ga voor Mauritanië. Hetzelfde als Torunariga.
Ja.
Ook Nigeria gekozen, omdat hij bij Duitsland gewoon geen kans maakt.
Ja. Ja. Zo goed zijn die toch tegenwoordig niet, hè?
Ja. Nee, oké, maar
er zijn wel veel verdedigers die beter zijn.
Maar als je de namen gewoon naast elkaar legt, ook al is Duitsland niet goed, is denk ik wel makkelijk gemaakt, die keuze.
Maar goed, op naar Anderlecht, man of the match, Joran.
Le Monstre.
Le Monstre. Ik denk dat iedereen het zal
aan. Ik denk dat we daarover eens zijn.
Ja, Anderlecht heeft iemand.
Ik heb wel nog een paar dingen, maar hij was ook inderdaad heel goed.
Maar het was gewoon omdat we allemaal zo heel negatief deden over hem. En Leroy is te oud, hij moet. Maar hij heeft ons toch wel bewezen dat hij nog altijd wel iets van dienst kan zijn.
Maar ik denk wel echt, die mens had twee maanden moeten revalideren.
Ik was in Anderlecht en ik heb zo wel gekeken hoe dat Anderlecht aan het verdedigen was. Ja. En dat was Vertonghen was constant bezig met Laurent de Poitre. Die had echt de opdracht gekregen van houd gewoon Laurent de Poitre in de gaten en voor de rest niemand. Want de rits kwam vanuit het middenveld als Laurent de Poitre uitzakte naar het middenveld. Hij kwam een bal vragen, hij dribbelt al zo naar het middenveld. Ging rits in de plaats van Vertonghen gaan staan om te compenseren dat Vertonghen uit de verdediging was. Gewoon omdat ze de Poitre niet alleen wilden.
Ja, maar ik heb dat ook gezien. Ja. Hij stond er constant
echt veel duels met Vertonghen.
Zot, hè.
Ja.
Het was echt, ik weet niet, ik vond hem wel, is dat te kijken, die stevige duels. Ja, twee grote zware halsen en zo.
Ja. Ja, het waren ook duels dat de Vertonghen wel vaak de bovenhand had, maar
Vertonghen, dat is ook wel...
Ja, hij was echt sterk, de Poitre, echt. Ik vond tegenover zijn match tegen STVV was dat ook een groot verschil.
Ja, ook veel geloop, jong.
Ik denk dat het ook weer een verschil maakte dat hij een aanspeelpunt had naast hem, met die Sudali. Dat hij gewoon weer zijn spitsbroederke... Ik denk dat de Poitre gewoon veel beter is met iemand naast hem dan alleen in die spits.
Zullen we hem weer laten starten tegen Cercle? Nu dat iedereen
als het effect is.
Absoluut.
Gerecupereerd is,
Een hele week heeft hij. Dat zal wel een orde
zijn. Ja, ik zou hem wel laten starten.
Ja, ik denk het ook wel.
En dat ook een signaal geeft naar hem toe, zeker. Van voor een match, zo echt goed gespeeld.
Ja.
Laat hem nog maar een keer starten.
Voilà.
Intel?
Ja, ook de Poitre. Hij heeft gewoon echt zot hard gewerkt. Ja. Zot veel gelopen. En ik weet niet, ook vaak veel lange ballen voor zich gewonnen. Veel duels gewonnen, ja.
Iemand waar nog bloemetjes wil naar...
Ik heb nog een mystery.
Als die niet geraden of als die niet gezegd wordt, dan
hij gaat niet gezegd worden.
Oké, Jonas, probeer een keer hem te zeggen.
Een mystery bedoel dan een
speler? Een speciale.
Nee, maar bij mij ook de Poitre, natuurlijk. Het is gewoon, denk ik, ook gewoon de verrassing.
Mm-hmm.
Ja. Niet verwacht dat hij zo goed ging spelen, eigenlijk. Dat ik denk van, wow. Mm-hmm. Ook al is het misschien niet... gek of zo. Allee, als een andere speler dat zou hebben, zou gewoon zeggen, hoe speelt.
Het is ook al lang geleden dat hij echt nog een match heeft gespeeld.
Voilà, dus ook gewoon van heel weinig spelen, dan opeens dat tonen. Ja. Dan denk ik van, oké, dan verdient hij van mij wel man of the match. Ja.
Ik denk dat ik een mystery al in mijn hoofd had. Ik denk gaan zeggen. En ik vond Gerkens weer echt goed.
Dat is niet mijn mystery.
Nee? Ik vond dat middenveld echt goed draaien, jong. Zeker in de eerste helft. Ja. Zo de
maar Gerkens speelde ook wel lager.
Ah, wel ja. Hij speelde lager op de plaats van
Kunst. Ik heb dat ook al in de Discord gezet. Gerkens is een 8 die goed in kan infiltreren naar een aanval toe. Hij is geen 10. Want eigenlijk... hij kan het spel niet verdelen gelijk een Hong of een... Hij is daar veel te traag voor. Hij heeft niet het inzicht en de creativiteit. Maar hij heeft wel de goede looplijnen dat hij kan uitvoeren vanuit middenveld. Hup. Ik herinner mij een goal bij Antwerpen nog. Ik denk vorig seizoen of net het begin van deze seizoen. Dat hij gewoon van aan de middenlijn gewoon sprint naar voren. Alderwijl dat lange bal. En... dat hij hem kan binnenleggen. Maar zo iemand hebben wij niet echt. Hè. Dat hij een bal kan geven, lijkt al de wereld.
Ik vind het eigenlijk raar dat hij dat nu pas probeert uit noodzaak, nu dat Kunst geblesseerd is. Want ik zag dat eigenlijk ook altijd al, van dat is misschien meer een voor 8.
Ja.
Maar dat middenveld, zeker de eerste helft, draaide echt goed. Dat was constant ballen recupereren.
Dat was zot, we zijn er echt constant op. En ook vaak tussen.
Ja. Dus ik hoorde zo mensen in extra time, denk ik, zeggen van, wat vonden jullie van Anderlecht-Gent? allemaal zo wel saaie match, maar ik vond het eigenlijk echt niet waar.
Nee, dat is niet waar. Over zeker de eerste half.
Ja, ik snap hun wel, want het was wel weinig echt gevaar.
Kansen inderdaad.
Er was wel veel strijd, er was veel, maar echt kansen, dat was er niet gelijk dat je een topper zou verwachten. Nee. Ja, dus daarin kan ik je wel volgen, maar qua gedrevenheid, ja, dat is niet veel. Hè.
Nee, dat is niet veel. Maar
het is ook niet dat alles, dat we allebei de bus parkeerden en zo. Nee, het was echt zo. Het ging van de ene kant naar de andere
gelijk
kant.
Deze match.
Niet de grootste kansen, maar het ging wel.
Ik had wel eerlijk gezegd wat verwacht, dat Anderlecht ging. Ook met, ze hebben ook wel een aantal geblesseerd. Ik dacht wel, ze gaan een beetje achteruit leunen. Ja. Gelijk de eerste match in de
balbezit was Arena. 40-60%.
Voor Gent 60,
ja.
Ja. Maar dat komt ook wel door dat de 1-0 in de tweede... Allee, Gent moest komen natuurlijk.
Ja, ze, ja.
Ja, dat is waar. De Saar zou ik ook kunnen gezegd hebben, maar die is tegenwoordig echt altijd goed. Allee, wat nu geen reden is om hem niet te pakken, maar...
Nee, maar die worden ze gewoon,
ja.
Ja.
Maar dat is juist, waar je bezig over Cums, is daar ik nog info over? Want die, is er blessure uitgevallen tegen
Ik
tegen
heb
Centrein?
Gezien dat...
zonder contact.
Tom van den Bulk had een tweet gepost dat hij van Azenbroek in de persconferentie over Cerkelen een update ging geven.
Ja, mag het open, want...
Ja, maar het is, zo zonder contact is altijd een beetje...
Dat is niet goed meestal, hè.
Afwachten.
Maar dat gebeurt tegenwoordig ook zo vaak dat ze zo weinig info geven over...
Overhoef ook niet trouwens. Hè. Weet nog niet wat er mee is gebeurd.
Ja, dat heeft hij wel gezegd. Hè. Twee maanden ongeveer. Hè.
Ah, echt?
Ja. Ah, dat wist ik ook niet.
Ja.
Ja, okay.
Normaal begin februari... begin maart.
Maar goed, zeg een keer uw mystery.
Ja.
Hein van Hazenbroek.
Ah, ja,
de Max zei zijn interview.
Ja, maar ik wist dat er zoiets zat aan te komen.
Tuurlijk.
Kunnen het wel verwachten, maar gewoon sla weer de nagel op de kop.
Ja.
Er zijn veel mensen die zeggen van hey, Van Hazenbroek met zijn excuses en met zijn dingen.
Maar hij valt gelijk
ook. Hij heeft vaak excuses. Maar 90% van de tijd is hij er echt vlak op. Hè. Ja. Echt. Ja. Moet ik hem maar meegeven. Ja. Ik hoor ook dingen, journalisten en zo en commentators, allemaal fan van hem. Hè.
Ja,
zijn gewoon allemaal de mensen buiten hen dat hem niet af kunnen.
Interviews, bedoel... Dat is een droom, hè, voor een journalist.
Inderdaad. Hij zegt gewoon wat hij wil.
Ja, dat is echt één waarvan dat hij zijn gedachten eruit krijgt.
Ja,
dat hij gewoon zegt inderdaad. Wat hij denkt.
Ja.
En dat is natuurlijk plezant voor
dat
journalist.
Dat is zo, zij over die scheiden. Ja, ze dragen wel groen en geel en roze, maar echt zijn nu ze
niet. Hoe komt hij daar altijd op?
Ja. Van die raaltjes.
Ja, soms denk ik ook wel zo'n keer van, hij is overdreven, maar
het
blijft wel gewoon altijd.
Vaak wel echt gelijk.
Ja,
maar zelfs alle media die neutraal worden geacht, zeiden ook dat Anderlecht daar echt wel
Ik kreeg 2 minuten na de goal, afgekeurde goal, kreeg ik al bericht van Anderlecht supporters. Haha, ziek lachen, ze zijn weer bestoel. Ja,
het is toch.
Het zal weer spel zijn na de match.
Ja, natuurlijk. Ja, maar het zijn veel supporters van andere ploegen die zeggen... Vooral Brussel wordt dat dan. Die zeggen van, Hein is een zaag en ook, Gent supporters zijn allemaal neuten. Maar eerlijk, als Brugge het tegenkomt wat wij elke week tegenkomen, ze zouden elke week vragen om Maslach naar spelen.
Nu las ik wel van veel Brugge supporters op Twitter en zo, dat ze ook wel...
Ja, maar ik had ook wel eens een van mijn maten is ook een Brugge supporter en zei ook van, ja, het moest gewoon één geweest.
Maar ja, misschien omdat tegen Anderlecht was. Dat is ook een
Ja, oké, maar de rivaliteit tussen Brugge en Anderlecht is niet zo groot, denk ik ook.
Ik denk vanuit hen toe naar andere ploegen, denk ik dat Anderlecht wel meer is dan Gent. Maar opeen wel Antwerp, blijkbaar.
Ja, dat ging ik zeggen. De nummer 1 rivaliteit is Antwerp.
Ja, Antwerp, Anderlecht en dan meestal Gent.
Ja, I don't know. Maar moeten we nog praten over die dwalingen?
Ik las ook veel. Zo supporters die dan zo, maar op Facebook en al als ik dat dan. Ja. Zo van, we zijn bestolen. Maar dan zijn ze van, ja, maar die buitenspelgoal van Dingsken nu niet.
Maar dat komt erachter,
hè? Ja. Ah, wel, maar die zijn dan gebruiken ze dat zo als argument van ja, dat was eigenlijk ook een doelpunt.
Totaal geen
geldig argument. Helemaal daarna, dus dat kan helemaal anders geweest zijn in het spel.
Als er een andere tijdslijn dat ingaat, dan zal niet dat die goal van Gent wel goed, dat eerst die Hens wordt gefloten al, dat is ook al iets. Dan is dat, weet je, praktisch een andere tijdlijn dat ingaat, dat is een andere uitkomst, ziet wel.
Maar die fase van Angulo komt er nooit, want de verdediging van Gent gaat nooit zo hoog staan als het 1-1 is. Oké, ze kunnen nog winnen, Gent, als het 1-1 staat. Maar ze gaan ook wel zeggen van, oké, nu moeten we wel zien dat we dat punt eerst en vooral vasthouden. Ja. Dat we geen tweede meer tegenkrijgen. Dus die verdedigingslijnen gaan nooit zo hoog staan dan dat ze stond toen. Ja. Want stond echt hoog. Ja. Het was echt alles op alles aan het zetten. Dus
en was het eigenlijk buitenspel?
Nee, absoluut niet.
Maar ik zag tijdens de match nog van, oeh, dat zou wel heel nipt zijn. Ja. Ja.
Maar het was inderdaad ook onterecht.
Het was echt nog ruim onside zelf. Ja. Want Mitrovic was wat blijven hangen aan de onderkant, linkerkant.
Ja. Maar ja, veel mensen zeggen ook van, ja, dat gebeurt omdat ze zien dat er al gevlacht is. Maar ja, dat is ook geen argument, hè.
Nee.
Ja, bedoel. Ja. Want als die goal dan valt en hij wordt bekeken door de VAR, dan is het wel een goal. Ja, want er was gevlaagd, dus ze lopen niet meer.
Maar de VAR kon niet meer tussenkomen ook.
Ja, het was al direct gefloten.
Het was al gefloten voordat het schot gelost werd.
Ah ja, oké.
En ja, Schmidt stond daar een beetje bij en hij keek er naar. Staat er gewoon, scoor maar, want het is toch al gefloten. Ja. Dus ja.
Maar blijkbaar, in extra time had ze ook gezegd, bij dat handsgedoe van de Bas was zeker.
Ja,
best.
Ja.
Daar,
het was eerst zogezegd een fout van de Poitre.
Ja, wel.
Maar dat vond ik ook al heel licht.
Volgens de scheids dus wel, maar hij fluit dus na dat hands van de Bast. Ja. Maar hij fluit wel direct met zijn wijsvinger, weet je wel, zo naar de andere kant voor fout te fluiten van de Poitre. En blijkbaar, als dat gebeurt, kan de VAR ook niet meer ingrijpen of zo. Omdat hij al voor iets anders had gefloten.
Dus. Echt, de regels trekken op je klote, man.
Dus als hij voor die fout niet had gefloten, dan kon de VAR wel nog in.
Ja, als hij helemaal niks had gedaan, inderdaad, dan
ik dacht dat dat gewoon was als de fase gebeurd is en dan wordt er gefloten, dat dan wel nog kan...
Als een nieuwe fase is, bedoelde.
Nee, als de Bas die hensbal maakt, heeft hij nog niet gefloten, hè.
Ja, dat klopt. Ja.
Wel, dan, ik dacht dat dan was, dus hij fluit na de hensbal van de Bast. Dus het is voor het fluiten gebeurd, dus ik dacht dat dan wel nog
kon. Dat ze de timing uitmaakt.
Ja. Maar ik dacht dat ook. Ja.
Ik dacht dat het niet uitmaakte of dat er nu een fout gefloten was. Of
ja, dat is ook zo, die timing. Maar blijkbaar, als hij voor iets anders fluit,
dat was
dan omdat waarschijnlijk staat het zo in de regels dat hij dus fluit voor iets dat ervoor is gebeurd.
Ja. Mm.
Dus dan maakt het niet meer uit.
Ah ja, de chronologische...
de chronologische volgorde volgen zo.
Maar om de regels...
Ik heb die uitleg van die Lajek gezien. Trok het ook weer op ging.
Ja, die zegt dus eigenlijk waarschijnlijk dat er daar geen fout is gebeurd door de scheidsrechters. Nee. Maar ja, dat staat ook om niks. Hè.
Hij heeft niks. Hij fluit voor een fout die geen fout is.
Hij zei trouwens wel... ik zie ook veel andere supporters. Ja, wij zijn bestuurd met Mechelen, maar daar heeft hij wel gezegd dat wel correct penalty was. Eigenlijk. Ja. Dat is heel Lajek wel. Hè, dus.
Het is zo niet omdat je daar bestuurd zijn geweest.
Ja, dat mag geen invloed hebben. Nee, dat mag geen invloed hebben. Dat is wat hij ook al gezegd heeft in de vorige persconferentie. Ja. Als jij de week ervoor van je kloten maakt, dan krijg je een volgende match gewoon iets meer.
Dat is waar.
Dus ik verwacht tegen Cercle heel veel penalties voor.
Ja, maar dat is ook gewoon anders. Moet op voorhand, voordat de match begint, al bekijken welke ploeg tegen welke ploeg is. Wow. Hoeveel keer zijn die benaderd?
Ja,
die verdienen deze week kijken 2 penalties.
Ja. We gaan dat gefixt.
Nee, maar dus, bent eerlijk, na de match, ondertussen als Gent supporter ben ik het al gewoon van die scheidsrechtelijke dwalingen.
Mm-hmm.
Maar na Anderlecht, ik was zo kwaad, gast.
Ja.
Echt heel de naam dat ik zit te mokken, gast, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik was echt met het zo stronte beu dat matchen worden beïnvloed door scheidsrechters.
Maar nu was het ook gewoon...
De ref moet de match in goede banen rijden, niet beïnvloeden, weet je wel.
Het was gewoon overduidelijk. In andere fases was het zo misschien nog een klein beetje discussie, maar nu zeg echt... Als je het aan 1000 mensen vraagt, gaan 999 mensen zeggen het is penalty.
Ja.
Misschien zelfs 1000.
Ja.
Behalve Wim Smet en fucking Lafforgen.
Maar hij denkt ook... Het is ook vaak Lafforgen, hè, man.
Ja. Het is ongelooflijk dat hij mag blijven fluiten. Ik snap dat niet. En ook... Elke keer als er zo een grote fout gebeurt, is zo het referee-department ook niet Frank de Bleker of niet?
Frank de Bleker.
Ja. Die zo achteraf dan zo met een video afkomt. Ja, dat niet mooi afgekeurd worden. Ja, maar dat weten wij ook, zo Frank. Ja, dat moet ons niet meer vertalen.
Dat heeft iedereen gezien, behalve de scheidsrechters.
Het is ook zo, de scheidsrechters worden zo hard beschermd. Ze moeten nooit een keer zelf komen uitleggen of zelf een verantwoordelijkheid nemen. Die kunnen zich permitteren wat ze willen. Die worden bijna niet gestraft, denk ik.
Mm. Ja, er was ook iemand in de Discord die zei van, worden die eigenlijk gesanctioneerd? Een sanctie is een weekje niet fluiten.
Wauw.
By the way.
Wat je vaak ook ziet, is dat ze die mensen, die scheidsen, dan net vaak op de grootste matchen zetten. Yeah. Volgende, om by the way. Hun hart onder de riem te steken.
Maar nee, moesten ze straffen, man.
Ze zijn zelf niet eens gesanctioneerd en nu. Laforge en de Wim Smet mogen dit weekend gewoon weer fluiten.
Ik snap dat niet.
Dus er wordt geen sanctie gegeven dit weekend.
Ze worden niet gestraft. Ze moeten niet zelf een verantwoordelijkheid opnemen. Ik snap dat niet.
Ik heb ook al gezien dat ze soms...
Die vijf gele kaarten pakt, wordt geschorst.
Ja, maar in elk beroep, als je zo'n grote fouten maakt...
Tuurlijk, alleen, ja. Dan worden we buiten, dus weet je, ja.
Ja, ofwel ontslagen, ja. Ofwel wordt toch tenminste een keer...
Ja, een keer onder de voeten geven of zo.
Maar, ja, dat blijkt blijkbaar niet zo te zijn.
Ik vind het echt belachelijk. Scheidsrechters worden te veel beschermd.
Steken het altijd... Een scheidsrechter is ook maar een mens.
Ja, ik weet wel.
Maar stel,
ja.
Hij kan ook een fout maken. Ja. Maar heb die VAR... Er zitten mij vier man op te kijken.
Mag gewoon geen fout
drie, vier man op te kijken, die kunnen beelden herbekijken. Ja, herbekijken en dan herbekijken. Nog die fout maken? Dan denk je toch van...
Hij ziet... Wie was het? Arndt zat zeker die hem niet vallen?
Ja. Ja.
Echt. Ik moet er maar aan pijzen en ik word al vies. Echt. Die, dus hij wordt aangelopen, zo gezegd, door Kandus. Ja. Hij wordt, zo gezegd, in zijn gezicht geraakt. Mm-hmm. Hij valt plat. De Saar scoort. En... Weet je, ondertussen zit hij al half recht. Ja, hij kijkt
stel,
en hij ziet de bal binnen gaan en dan gaat hij hem terug gaan leggen. Zo. Nee. Dan denk ik, ach, hij smeer op.
Inderdaad.
Smeer
uit. Dan moet die man toch ook
dat ziet het toch, ja. Dan ziet hij van, het is niks. Ja. Hij staat hem recht en de keer dat hij ziet dat binnen is, gaat hij hem terug gaan leggen. Ja. Dat weet hij toch ook van, er is niks gebeurd gewoon. Mm-hmm. En hij heeft toen nog het lef om achteraf en in te hoeven te zeggen van, ik krijg een slag in het gezicht, tuurlijk is het fout.
Nee.
Dat ik denk, jongen... Alsjeblieft, zeg.
Ik denk dat het wel een goed signaal zou zijn als hij daar zou zeggen van... Ja, dat is eigenlijk echt fout van de scheids. Ik heb mij... Ik heb geprobeerd om de scheids te beïnvloeden.
Nou, dat gaan ze niet doen. Over het algemeen, voetballers zijn echt
smeren. Rits heeft zelf toegegeven voor de camera dat hij de fase van tegen Mechelen gebruikt heeft om bij de scheidsrechter te gaan zagen. Hij heeft gezegd tegen de scheidsrechter van... Weet toch wel wat er vorige week bij ons in Mechelen is gebeurd?
Ja. En dan, dat is gewoon de beïnvloeding.
Dat
hij durft dan nog toegeven ook. Hè.
Ja, hij heeft het zelf gezegd.
Geen schaamte of niks.
Ja. Ja. Maar ik vind dat goed dat je zoiets zegt. Maar ik vind dat gewoon dan de verantwoordelijkheid van de scheids om daar niet
zwaar.
Op in te gaan of niet. Ja.
Maar de rest laat zich zo makkelijk beïnvloeden. Die laat zich zo makkelijk vangen door een speler die hem laat vallen.
Of door het publiek.
Ook al.
Kijk maar in Brugge.
Ja.
Het is al veel gebeurd dat hij daar gewoon door het publiek gewoon... Mm-hmm. Je merkt gewoon dat hij door het publiek een beetje...
Gewoon op het einde van de match tegen Anderlecht. Een speler van Anderlecht, ik weet niet wie dat was. Maar die laat hem zo overduidelijk vallen. En niet gewoon val, die sprong echt. Om zo weet aan de zwalbe te doen. En die scheidt fluit er fout. Ik denk, kom aan. Kijk dan een keer hoe uit die dop me gast. Je ziet hoe dat dan een zwalbe is. Mm-hmm. Overduidelijk, zelf niet subtiel. Mm. Het valt zo hard op.
En ik toch kan gewoon moeilijk begrijpen dat je als VAR met vier mensen fouten kunt maken.
Zot.
Kijk naar de Champions League. Ik herinner me letterlijk geen enkele match waar dat er controversiële fases fout behandeld zijn door de VAR in de Champions League.
Ja, ik zie inderdaad...
Nooit.
Heel weinig.
Ik zie heel
dat wil denk ik veel zeggen over de,
dat is echt
over de Belgische...
Superveel over het niveau.
Maar het is niet alleen Belgisch. Ik zie in veel nationale competities van die flagrant fouten, zelfs in de Premier League, maar inderdaad in de Champions League...
Maar nergens zoveel als in België. Letterlijk elke week 2 of 3 fases dat moeten behandeld worden.
Ja. Hey, ik heb nog gezegd, dus nadat Brugge vroeg om matchen laat naar spelen, en dan achteraf ook Genk en zo, ik dacht van stel nu dat je bij elke zulke fout gaat vragen om een match laat naar spelen, in België speel je elke maand 2-3 matchen opnieuw. Hè.
Omdat zoveel gebeurt ook. Het gebeurt gewoon zoveel. Hè.
Het gebeurt zodanig vaak. Als je zo fout wil, als je die match laat naar spelen, dan zijn er gewoon 2-3 per maand gewoon.
Ja.
Dat kan niet. Hè.
En trouwens, ben er weer. Boko had ook gezegd in diezelfde uitzending van de tribune dat het penalty moest zijn voor ons en een goal.
Ja, voilà.
Dus 2 keer benadeeld volgens hem ook.
Ja, zwaar zelf.
Ah, nee, hij mag weer scheidsrechter worden, dat is goed.
Ja, wat weer raar is, Boko zegt dan wel dat het een strafschop is, maar het referee department heeft gezegd dat het geen penalty was. Hè.
Ja.
Omdat de fout van de Poitre wel duidelijk een beetje een duwbeweging was.
Maar het is zo niet, bij elke duwbeweging is het toch geen
het is zo,
fout, man.
Het is zo... Gewoon een voetbal fase waarin hij Rits in de rug zet en de Poitre houdt hem gewoon een beetje af. Maar het is niet dat hij echt een stand geeft.
Voetbal is nog steeds een contactsport. Nee. Mm-hmm. Bedoel, als ik zo doe... Kijk, ik heb een penalty verloren. Want ik heb hem in zijn gezicht geraakt.
Ik heb hem geaaid.
Ja, maar dat is toch belachelijk, allee.
En volgens mij is dat ook rood.
Nee, maar dat is toch... Allee, belachelijk toch?
Dat
is toch niet omdat je geraakt wordt dat daar een fout is?
Ja.
Ik weet niet bij welke match dat was, maar ik had een fout gezien, in België ook. Het was een fout dat op middenveld gebeurde. En die commentator zei ook zo, als we dat dan gaan bekijken in de 16, dan gaat daar nooit een fout voor worden gefloten. Ja. Dat is ook zoiets, hè.
Ja.
Dat is ook zo niet consequent, hè. Want
fout is een fout, ja.
Er zit altijd een verschil in tussen in de 16 of niet.
In de 16 of buiten de 16 zit altijd een verschil in. En dat mag je eigenlijk ook niet, hè.
Nee, gewoon omdat het zo bepalend is. Ja. Maar ja, fout is een fout, ja.
Inderdaad.
Dan moet je misschien regels aanpassen. Misschien is een penalty een te grote beloning voor een fout in de 16 of zo. Ik weet niet.
Ja, soms. Ja. Vrije trap soms in de 16 nog. Echt heel lichte fouten. Dat echt maar, weet je, dat iemand wel kan struikelen over een bepaalde voet, maar dat, weet je, niet expres is of zo.
Maar penalties horen nog steeds bij voetbal. Ja, dat is al zo lang in de game dat je dat ook niet kunt. Dat kunt dat niet weglaten.
En dat gaat het ook ingewikkeld maken als je begint te zeggen van, voor een iets lichtere fout geef je misschien een vrije trap in de 16.
Ja, dat is gelijk de buitenspelregel aanpassen.
Het is nu al...
Like dat Arsène Wenger wil.
Ja, vaak gezever bij scheidsrechters van de een fluit dat wel, van de ander fluit dat niet. Voor. Als ze dan nog gaan zijn dat sommige fouten in de 16 niet bestraft mogen worden, gaan zeggen van, maar ik vind het toch net zwaar genoeg. En dan gaan ze zeggen van, toch niet zwaar genoeg.
Te moeilijk, gaat het weer te moeilijk maken ook. Dus. Gewoon,
hetzelfde met zo de hensregel. Ik zou zeggen, hens in de 16 gelijk hoe, op welke manier is penalty. Want je kunt soms zo vaak in twijfel van, was het de beweging naar de bal of toch niet. Ja. Of,
dus elke bal tegen de hand is...
Om het simpel te houden.
Ja, maar niet tegen het lichaam natuurlijk.
Nee, maar dat is dan ook weer zo.
Dat is de enige uitzondering dan.
Dat ziet je ook wel echt gewoon.
Dit ook nog tegen het lichaam.
Nee, dat is niet meer tegen het lichaam, want uw elleboog is niet meer tegen het lichaam. En elleboog is ook hands. Dus ja.
Dat
hangt gewoon allemaal af van een interpretatie, die hands-fase.
Maar
ik vind dat toevallig...
Ik vind dat
nu echt niet moeilijk, hè. Interpretatie of dat nu buiten...
Dat zijn mensen dat wel moeilijk vinden.
Ik snap dat niet.
Zo mensen zo meestal zo in het geel of in het zwart opvalt, die dat vaak wel heel moeilijk vinden.
Maar ik denk dat gewoon moeten mannen met ballen op dat veld. Ik weet, ga wat gedetineerd net gevangen halen. Doe daar een scheidsrechtersuniform rond en zet dat op het veld. Maar volgens mij echt, zo die fouten verschillen dat ze in de 16 of buiten de 16 is gewoon het publiek. Ja. Als ze van fluiten voor iets binnen 16, hup, direct dat publiek op het dak, iedereen op het dak. En buiten de 16,
ja, maar dat is logisch.
Een keer een fluitconcertje, maar voor de rest.
Maar dat is logisch, hè.
Denk dat dat meer wat schrik is.
Roept en weet al, roept om een penalty. Mm-hmm. Maar moet je daar een scheidsrechter niet laten doen, hè, man.
Ja. Ik heb ook het gevoel dat ze dat te veel doen.
Ja, of net niet zo.
Ja.
Bij sommige ploegen...
Zo expres er tegenin gaan, terwijl het eigenlijk gewoon fout is.
Gewoon wat je denkt dat juist is. Kijkt en beoordeel.
Ja. Dat ik even wil aanhalen, was ook tegen STV's. Dus nu even terug naar de vorige match, maar de goal van Gerkes, voorafgaand is dat zo een ding met die scheidsrechter.
Ja.
Sorry, maar die van STVV laat hem niet toch een keer ongelooflijk hard vallen.
Dat
hij daar zelf durven over zagen dat dat de fout is van die scheidsrechter.
Akkoord, hij loopt wel in de weg, maar hij raakt de bal niet aan.
Ah, nee, inderdaad.
En die van STVV die springt daarover.
Ja, jongen, dat is niet normaal.
Ja, dat is waar. Maar dat is blijkbaar ook gewoon de regel, dat als de scheids de bal niet aanraakt, dat
moet je niet raakt de bal.
Ik bedoel, zijn beweging is wel echt raar van die scheids.
Hij springt er zo over met zijn benen ook. En dan... Daardoor schrikt die STV-speler en die begint daar te springen naar voren en te duiken. Sorry, maar dat is nu een nul reden om die goal af te lasten.
Nee.
Allee.
Ik was eerlijk, zo kijk naar de laatste week, naar de refs en zo, dat ik echt als die goal ging afkeuren. Terwijl het af van op zich is dat niks mis meer.
Inderdaad.
Hij loopt wel in de weg,
Ik was wel niet op die hoogte van die regel van als hij hem niet aanraakt. Dat wist ik zelf niet, maar dan nog zou ik het niet afgekeerd hebben.
Het gebeurt al een keer aan schitterende weg loopt, dat wordt nooit afgefloten.
En als hij effectief in de weg loopt, nu was het echt... Ik kon hem nog makkelijk ontwijken. Zo.
Ja, maar hij laat hem gewoon vallen.
Maar dus over die beslissingen tegen Anderlecht, Gent gaat niet in beroep.
Ja, ik vind dat een beetje raar. Ik zou gewoon zelf al... Maak het niet uit, gewoon als statement, een teken van... We gaan niet mee akkoord...
Nee, dat zou ik niet doen.
Ik weet niet, man. Ze hebben wel goed.
Ja, ze hebben wel een statement gereleased. Hè. Een artikel waarin dat ze wel uitleggen van er is gewoon geen reden om het te doen, want we staan juridisch nergens. We kunnen er gewoon niks tegen doen.
Ja, ik weet wel, maar...
Het is gewoon de moeite niet.
Ik zou het gewoon als statement doen.
Wat ik misschien eens zou doen, misschien gelijk de match dan naar Anderlecht, dat doelpunt afkeurt. Zij hebben daar ook schermpjes staan, die zien dat ook een paar keer naar elkaar.
Ja.
Gewoon van het veld stappen.
Ja.
Ja.
Ik denk dat dat gewoon meer gaat doen dan alles wat nu zo een keer een klacht indienen of een keer een ding. Ik denk als je nu... Is dat al gebeurd in België? Ik weet dat niet.
Nee, dat weet ik niet.
Het eerste team dat dan een keer gaat doen, hup, veld afstaan.
Maar weet je dan nog het risico dat gewoon dat ze zeggen, weet je, gewoon voor 5 scoren 5-0 verlies?
Ja, maar dat moet je dan ook wel gewoon accepteren.
Ja.
Maar het ding is, hoe dat, hoe dat je hen zei, het kan toch niet zo verder.
Nee.
Zo amateuristisch een boel.
Ik denk dat hij al een groot genoeg statement heeft gemaakt om... Ja. Allee, ja.
Ja, maar ja, ik denk om duur zijn die mannen ook gewoon bij het scheidsrechtersdepartement. Van, hij zegt altijd... Het
verwondert mij zelf dat hij geen klacht aan zijn broek heeft. Ja. De vorige keer dat hij dat gedaan heeft, heeft hij letterlijk een klacht aan zijn broek gekregen van, omdat hij smaad heeft gedaan richting de
smaad terecht. Ja. De smaad is terecht. Ja, dus. Ja,
want hij heeft letterlijk gezegd van, als ze het zo willen spelen, geef ons dan 6 namen en als we play-off 2 moeten spelen... Dat heeft hij letterlijk gezegd, dus dat is eigenlijk hetzelfde like, dat hij vroeger voor
dat is echt meer hard insinueren van, het is ook voor onbepaald. Nee,
maar eerlijk, net omdat er zo weinig wordt gecommuniceerd vanuit het scheidsrechtersdepartement, en omdat de refs nooit zelf een verantwoordelijkheid opnemen, nooit een keer uitleggen waarom ze bepaalde beslissingen maken. Het is al een keer iemand hier geweest, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar je kunt bijna niet anders dan zo bijna conspiratietheorie's bedenken van...
Zot, hè?
Ja, want er is gewoon zodanig veel onduidelijkheid en het wordt nooit uitgelegd waarom of hoe. Dat denk je, om die kun je toch bijna niet anders aan denken van, het is hier allemaal om een korte boel. Ja.
Maar dus, om nog even terug te gaan op die niet-klacht van Gent. Ze doen dat dus omdat er een verschil is tussen, wat is het nu weer?
Scheidsrechtelijke dwaling en menselijke fout.
Ja, die dingen. Dus dat was nu blijkbaar
een menselijke
fout van de scheids. Dus dat is eigenlijk een verkeerde interpretatie van de regels. Ja. Hè? En een dwaling zou zijn dat ze de regels niet weten of zo.
Of opvolgen.
Of opvolgen, inderdaad.
Maar ik kan me eigenlijk moeilijk voorstellen, die man wordt toch goed opgeleid?
Ja, en ze zitten daar met 4. Ja. 4 die de regels niet kennen.
Ze hadden me daar bij die fase van Genk tegen onderlegd.
Ja, wel, maar dat is een verschil. Want dat is volgens Genk een scheidsrechtelijke dwaling. Ja. Een ding van, ze kennen de regels niet.
Omdat ze het niet...
Maar dat is het toch?
Want
ik weet het ook.
Ja, maar snap je, zo... Was nu weer daar, dat Verscharen ook al in de...
Ja, ze hadden Verscharen gezien, dus het was maar ze hadden het niet behandeld.
Dus er liepen 2 mensen in de 16 al.
Verscharen.
Iemand van Genk. En iemand...
3. 2 van Anderlecht en 1 van Genk. Voilà. En die 2 van Anderlecht waren allebei voordien van Genk.
Dus oftewel, wisten ze niet dat niet mocht? Oftewel, anders hebben ze hem niet gezien? Maar dat kan moeilijk
Genk heeft de VAR-communicatie opgevraagd. Ja. En daaruit konden ze afleiden dat ze kans maakten om het te herspelen.
Ja, dus ze hadden waarschijnlijk niks gezegd. De scheidsrechter
over Verscharen. Alleen naar die van Genk gekeken.
Maar dat gaat toch niet?
En
ik snap dat niet.
Zijn we dan fan van misschien de VAR-communicatie op tv ook te laten horen?
Ja. Lijkt op de hockey. De hockey doet dat al jaren. Ja. Al jaren.
En ook in de hockey, denk elke ploeg heeft
challenges.
3 keer een kans als ze een VAR mogen.
En ze mogen dat doen wanneer ze willen.
Ja.
In een basket is dat ook. Ja, ik ben basketter. In de NBA mogen ze ook, als ze denken... Als ze
echt zeker zijn van, dit is niet juist.
Ene keer of zo. Maar als je een fout hebt, zit je wel de hele match je dingen kwijt.
Ja. Of, in terugbezen ook. Ik had al nog gezegd hier. Dat gewoon heel de match door de scheidsrechter hoort babbelen.
Ja, inderdaad.
Dan hoort je echt en babbelen tegen de spelers. En dan denk je van, daarom doet hij dit. En,
ja.
Op het moment met Liverpool deze seizoen, dat er ook controverse was, dan is het letterlijk gereleased. Hè. Mm-hmm. Dan is het overal op de radio, tv.
Maar ik vond ook een goed signaal. Allee, het is duidelijk een fout, maar ze beseffen die fout. Mm-hmm. En ze denken, om nog een beetje meer begrip te, nog een beetje meer begrip te kunnen rekenen van het publiek, gaan we dat gewoon releasen, hoe dat we eigenlijk in de fout zijn gegaan.
Want dat gebeurt in België niet.
Nee.
En dan, het feit dat ze dat niet durven of niet willen... loslaten, die audiofragmenten. Denk van, ze verbergen niet zo.
Mensen gaan beginnen denken van, wij weten niet wat ze zeggen.
Wat ik bedoel, van, je kunt bijna niet anders dan denken van, het is hier opgezet spel of zo.
Inderdaad.
Ja.
Dus dat, en ook gewoon zo na de match, dat de scheidsrechters soms zo interviews komen geven. Ik heb dat denk ik in Nederland al gezien. Dat ze dat soms ook komen doen als ze echt een duidelijk fout hebben gemaakt.
Maar dat is in België ook wel al gebeurd, maar... Totaal niet veel.
Ik kan me dat niet herinneren.
Ja, ik ken er wel zo een paar fases dat ik heb.
Zo gewoon wat meer transparantie in het algemeen.
Ja, voilà.
Van hoe dat daar in zijn werk gaat.
Daar mensen al iets minder wantrouwen, weet je wel.
Ja.
Maar nu, je hoort niks, je ziet niks.
Mm-hmm.
Ja.
Goed, genoeg over ref, zeker.
Ja. Ik heb mijn frustraties kunnen. Ja.
Oké, ik neem even mijn gsm erbij om een dilemma te bespreken.
Ja.
Een dilemma luidt als volgt. Het is van Joran, hij had het doorgestuurd in de Discord-server, waar je altijd kan joinen trouwens, om mee te praten over van alles over agent. 180 leden of zo, denk ik nu.
181.
Maar dus, het dilemma is, Play-off 2 spelen, maar Conference League winnen of Play-off 1 spelen en Champions League groepsfase halen. En die groepsfase bedoelt je dan, Joran, eerste worden of tweede en dan via...
Gelijk welke manier.
Ah, ja. Ja.
Goh, wat dus Play-off 2 en Conference League winnen. Ja. Ja. Of Play-off 1.
Wat dat dan resulteert in Europa League spelen, volgend seizoen.
Ja.
Goh, ik zou wel graag een keer die Champions League hymne in het echt horen.
Ja, hè?
Ja, dat zou ik wel een keer wel.
Ik weet niet. Het gaat misschien wel meer internationaal aanzien creëren als je Conference League wint dan als je gewoon in de Champions League groepsfase zit.
Ik zou inderdaad voor de Conference League winnen.
Ja, ja, Champions League groep. Dat wil nog niet zeggen dat je iets gaat winnen of dat je...
Nee, tuurlijk niet.
Maar Conference League winnen...
Kijk, vorig jaar hoeveel hype er was rond Anderlecht en Gent, omdat ze zo ver geraakt.
Ja, ja, dat is.
En stel je voor dat als je dan die Europese beker wint, hoe lang is dat geleden dat er een Belgische ploeg een Europese beker heeft gewonnen?
Ja.
En plus, het is een trofee.
En je zit ook in Europa League het jaar daarna. Ja, ja.
Dus Europa League is met die nieuwe format is dat ook al niet slecht. Want dat is ook omhoog gegaan door die Conference League dat erbij is gekomen.
Ja.
Ik denk, het beste voor de club zou zijn dan, play-off 2. En dan,
maar we moeten wel onthouden dat de Champions League, dat die wel een nieuw format heeft vanaf volgend seizoen.
Ja.
Dus dat is ook wel iets specialer.
Dat is zo één grote groep waarvan dat ze zo van alle ploegen tegen elkaar spelen, maar niet allemaal tegen elkaar en zo. Ja. We gaan het hier niet uitleggen.
Ik snap er echt niet kloot van.
Ik snap het wel,
toch zou ik nog steeds.
Oh, ik had er nog niet van gehoord zelf.
Ja, ik weet het niet. Financieel zou Champions League misschien wel beter zijn, denk ik. Alhoewel dat
je Conference League wint, denk ik dat je daar ook wel eens...
Ah, wel, best ook. Ja.
Plus Europa League.
Ja, dat is, is ook al een mooie.
Dus,
ja.
Het beste zou zijn, Conference League winnen voor het jaar erop sowieso in Europa League te zitten.
Mm-hmm. Ja,
ook al speelt je maar play-off 2.
En dan maakt dat je seizoen dat je play-off 1 mist helemaal goed.
Ja, voilà. Ja, vorig seizoen eigenlijk ook. Hè. Dus, we belanden daar in play-off 2. We zijn ver geraakt in de Conference League. Plus we winnen alles in play-off 2.
Mm-hmm.
Maar het klopt wel wat je in het begin zei, Hintel, van gewoon dat gevoel van de hymne nog.
Zo dat prestige zo, weet je wel. Ja, Champions League, dat is wel nog iets.
Ah, ja.
Weet je, dat heeft zoiets.
Gewoon Europa League winnen dan daarna en dan komen wij ook in Champions League terecht, weet je wel.
Zo simpel is.
Ja, voilà. Dat is allemaal zo simpel van ze.
Ja.
Ik weet het niet. Dus wat kiest jij, Joran?
Ik kies toch het Play of 2 en Conference League winnen.
Ja.
Het beste voor de club zo, Conference League winnen.
Maar ik weet niet wat dat beste voor de club
is. Ik weet niet. Zou dat niet meer geld opleveren dan maar groepsfase Champions
League? Ik denk gewoon eerder aan de trofee.
Ja,
terug
ik
bij
ook
de,
al,
de, de kast.
Dat is ook wel zoiets.
Je kunt daar ook mee pronken. Hè. Ja, in de Conference League gewoon.
Ja, gewoon allez, stel je voor, je ziet Gent daar in een stadion in, weet ik veel, Servië, wat er ook gespeeld wordt in de finale.
Ik denk dat het Griekenland is nu.
Of Griekenland, kun je het zelf niet. En hij zit daar of zit op tv te kijken en hij ziet Sven Kums die een trofee in de lucht steken, dat moet toch geweldig zijn.
Ja, inderdaad.
Dat gaat in Sam steek niet aan.
Zelfs Gieter Perkens die hem in de lucht steken.
Pieter Post.
Dus gek is ook Conference League.
Ja, toch wel.
Ja, ik ook Conference League.
Het is precies geen dilemma dan. Kijk, ik wil Champions League kiezen.
Om een beetje...
Ja, maar dat heeft ook wel iets natuurlijk.
Ik denk dat er wel nog mensen die Champions League zullen oppakken.
Ja,
maar
sowieso.
Zullen het in de Spotify poll zetten.
Nou, dat is goed.
Oké, goed. Dan gaan we naar Unpopular Opinion. En dat was een beetje een verrassing die ik zelf had bedacht. En dat was eigenlijk dat Kuipers de beste spits is die Gent ooit heeft gehad. Hij is nu weg, dus we kunnen ook een beetje bespreken. Maar als je echt gewoon goals, zo rendement bekijkt en ook nog een keer wat hij doet voor de ploeg, vind ik dat... Ik heb een keer bekeken, ik ben een keer afgegaan. Natuurlijk, ik ben niet zo oud, dus ik kan niet heel ver terug in het verleden gaan. Maar ik bekijk Gent nu toch al 10 jaar. En zeker in die 10 jaar vind ik dat persoonlijk de beste spits die we ooit hebben gehad.
Ja. Maar het zijn statistieken, hè?
Statistieken zijn... wacht ze. Hier. 51 goals en 15 assisten in 90 matchen voor Gent.
Oh, dat is... voor mij een goede spits is een die om de matchen een keer... Je weet dat om de 2 matchen een keer scoort.
Ja, dat heeft hij zeker weten. Ja. En dan ook nog 15 assisten. Dus hij heeft 66 goals en assisten samen op 90 matchen. Maar het is ook niet alleen dat. Hij is echt gewoon een totaalpakket.
Ja, voilà.
Vind ik. En
hij heeft al meer dan de helft goals dat hij match heeft gespeeld. Dus dat is sowieso al geweldig. Geweldige cijfers. Dus,
ja.
En ik denk gewoon dat laatste half jaar... Oké, je kunt hem dat deels verwijten, maar ook deels niet door die transfer in onze hoofd.
Ja.
Iedere speler heeft er last van, denk ik, als je daarmee zit.
Vaak wel.
Je moet ook een beetje loszien van emoties. Hè. Ik ben direct ook aan het denken aan de Poitre.
Ja, wel. En de Poitre heeft misschien meer zo dat emotie.
Door dat aanzien, door die Champions League kampioenstitel.
Ja. Plus, hij is ook gewoon is topschutter bij Gent.
All time,
ja.
Maar Kuipers kwam echt mega dichtbij. Ik denk dat als Kuipers nog een jaar en een half of zo bleef dat hij dat ging pakken makkelijk. Ja. Want de Poitras had volgens mij in de 60 goals en Kuipers al in de 50. Dus
ja,
ja, ja. Komt even goed dit jaar nog breken als hij...
Als hij erop hangt, zoiets. Ja.
Ja.
Ik vind dat wel echt moeilijk.
Ja, de beste spits van Gent. God, maar, ja.
Heb David ook gehad, maar dat was niet echt een spits.
David zat ik natuurlijk ook met de grootste twijfel.
Ja. Dat was een aanvaller, maar niet alle aanvallers zijn spitsen.
Ja, dat is een echte spits.
Gelijk, Sadio Messi is... Spits is dat niet, dat is een aanvaller.
Ja. David was wel echt zo'n X-factor,
ja.
Waar dat, die ook heel allround was, maar echt zo... Waar dat je je ploeg kunt aan ophangen, eigenlijk, een kapstok. Dan,
ja.
Waar je het meest aan hebt.
To be honest,
plus die goals ook nog.
Toch nog altijd meer opteren voor de Poitras, denk ik.
Ja?
Maar ik denk, allee, dat heb ik toch. Kuipers, ergens in mijn hoofd zit hij zo wat underrated, waardoor dat hij zo een beetje op de achtergrond blijft.
Ja.
Ook al heeft hij superveel gescoord, maar als ik die dan een andere spits leg, bijvoorbeeld ja, okay, David of inderdaad de Poitras, die hebben iets. Waardoor dan ze gelijk iets meer op de voorgrond komen. Mm-hmm. Terwijl dat Kuipers, die blijft zo, ik weet niet, altijd zo wel op de achtergrond, maar die scoort wel veel.
En moeten we de Oekraïner nog bespreken, of niet?
Hij is ook, ja.
Wie?
Wie dat?
Als je kijkt, die is ook trouwens net even stopzitter geweest, hè, maar het is, denk vorig jaar heeft de Poitras voorbij gestoken.
Ja, dat is
ook. Hij is ook niet zoveel matchen.
Ja, die heeft ook eigenlijk, als je dat bekijkt, gek veel gescoord.
Ja, ja.
In Remchuk.
Maar zeker aan het einde toe, want in het begin was het zo minder.
Ja, ja, ja.
Maar die heeft al zijn status verloren door...
Ja, maar hij is ook wel veel langer gebleven dan Kuipers. Kuipers is uiteindelijk maar een jaar en een half.
Dus eigenlijk niet lang, hè.
Nee.
Een jaar en een half.
En hij heeft al die goals gescoord op de jaren. Zot, zot. En vooral op één jaar, want dit jaar was
het toch minder. Goed, kijk, maar eigenlijk, dat had je wat vergeten, hè. Orban.
Ja, inderdaad, ik ging hem ook nog zeggen.
Ja.
Maar
ik weet het
die
niet,
heeft, naar mijn gevoel, niet lang genoeg bij de club gezeten.
Het is te kort.
Het is gewoon de beste spits.
Ja, de beste spits moet je gewoon pakken.
Hij heeft letterlijk niet eens één vol jaar gespeeld bij Gent.
Ik
denk gewoon door zijn laatste periode ook, dat hij niet meer scoorde. Moest hij nu nog die laatste periode even goed geweest zijn als in zijn eerste periode, dan zou ik hem misschien tussen de opties zetten.
Ja. Dat is nog een beetje hetzelfde als Kuipers, al is Kuipers wel in de laatste half jaar nog iets beter geweest dan Orban.
Hij heeft nog een half jaar.
Ja, maar dat vind ik niet 100% terecht, want Kuipers heeft al de speeltijd gekregen dat hij...
Dat is ook waar.
Want
ook
Orban is echt... Ik heb dat al vaker gezegd.
Op de bank.
Oh, hoeveel dat hij direct op die bank is direct geplaatst geweest. En Kuipers was ook rampzalig, hè. Om eerlijk te zijn. Eerste seizoen zelfs was echt rampzalig ook. Hè. Naast zijn lopen, sorry, maar meer deed hij niet. Hè. Kansen missen ook. Dat is echt van, ik moet er eigenlijk altijd binnen.
Ja, maar hij kreeg ook gewoon niet zoveel kansen.
Ja.
Dat is vooral dat.
Mm-hmm.
Het was iets in de manier van spelen of zo dat veranderd was.
Het liep ook allemaal niet meer zo mee. Ja.
Ja.
Maar ik had die onpopulaire opinie al lang in mijn hoofd. Eigenlijk al van voor zijn echt slechte periode dat hij nu mee geëindigd is. Mm-hmm. Dus, maar ik wil hem gewoon wel nog een keer zeggen, nu dat hij weg is, is de laatste kans om hem nog op tafel te gooien.
Ja.
Dus,
maar ik denk dat ook nog in het verleden, het is niet dat ik Gent zo lang volg, maar er is een Nederlander, Erik Fiscaal, die ook nog lang topzitter is geweest. Allee, ik heb hem nooit zien spelen natuurlijk.
Ja.
Maar ik weet ook niet...
Ik heb hem ook niet zien spelen, maar ik heb wel zijn stats gezien. Hij had wel veel meer matchen nodig om die goals te bereiken dan bijvoorbeeld de Poitras.
Je kunt dat ook niet vergelijken, het voetbal van
nu. Ja, daar kunnen we eigenlijk ons weinig over uitspreken.
En laten we ook wel erbij zeggen dat Kuipers vorig jaar alle penalties nam. Hè.
Ja.
Dat is ook wel een verschil. Okay. Waardoor dat hij ook aan... Ja, pak nu dat hij 10 penalties heeft gescoord.
Maar ik denk dat de meeste spitsen die in die categorie staan dat wel deden, toch?
Dat wel.
Allee, de Poitras misschien niet.
De Poitras heeft nooit penalties gescoord bij
Gent. Maar de Poitras heeft al West 200 en zoveel matchen voor Gent.
Ja.
Ja.
Super efficiënt als spits.
Is hij zeker niet, hoor.
Nee.
Het is...
Maar ik denk dat bij de Poitras dat targetspits gedoe nog meer dan Kuipers, maar dan minder die goals.
Ja.
En ik vind Kuipers allround gewoon echt zo goed.
In zijn eerste periode was de Poitras al heel goed. Maar in zijn periode dat hij juist terug was, zijn eerste jaar nadien, in samenwerking met onze befaamde Oekraïner en Jonathan David, is daar een moment geweest dat ze alle drie 15 doelpunten hadden.
Klopt.
Dat ook heel zot was. Mm-hmm. Want iedereen zei, de Poitras, oké, gaat hij nog hetzelfde zijn als dat hij terug... Maar
toen dat hij net terug was, was hij echt weer goed.
Ja, iedereen dacht, we hadden gewoon de beste aanval van de hele competitie.
Ja, dat was.
We hadden 15 goals van elk van de drie. Dus ja, ik zeg toch nog altijd de Poitras.
Oké. Okay. Gentel?
Goh, ja. Ik weet... Echt, denk puur van spits zijn, denk ik dat we niet snel meer iemand gaan zien, lijkt Orban. Als echt, kijk naar zo de prime.
Als ze primes vergelijkt, ja, dan is het hij misschien wel, ja.
Denk het wel, hoor.
Ook gewoon hoeveel, de doelpunten die dat hij,
ja,
maakte.
Ja, het waren niet zomaar...
Nee, dat waren wel, ja, echt in. Allemaal vier jaar gespeeld,
die heeft,
ja,
hoeveel hat-tricks gemaakt? Vier?
Vijf.
Vijf. Ja. En op een jaar, hè.
Een keer vier gescoord ook, hè.
Ja, ja, voilà.
Ja.
Dus denk, als echt kijkt naar het puur spits zijn, denk dat Orban toch de beste was.
Echt, ja, ja, puur fenomeengehalte.
Ja. Toen maakt mij wel moeilijk nu, zeg.
Ja. Maar, ja, het is moeilijk. Ja.
Als je primes vergelijkt, ja, dan is het misschien wel Orban. Maar ik kijk het.
Laten we ook wel niet vergeten dat vorig jaar Kuipers in de periode dat Orban zoveel scoorde, volgde Kuipers dat
bijna op, ja.
Perfect op, hè. Kuipers had ook meer goals dan matchen in die periode dat Orban zoveel scoorde.
Zwaar, ja.
Als je dat op gaat zoeken, denk dat misschien, ja, Orban misschien één of twee doelpuntjes meer in het aantal matchen.
Dat klopt.
Ja, dat kunnen, ja.
En Orban werd toen heel hard uitgelicht omdat hij, ja, fenomeen was.
Ja, spectaculair.
Ja, maar Kuipers werd je dan zo aan de achtergrond gehouden.
Ah, wel, dat gevoel heb ik altijd bij Kuipers. Die scoort veel, maar die blijft echt op de, ook in mijn hoofd. Die zit ergens op de achtergrond. Dus ook als ik vrij met alle andere spitsen.
Ik ga opzoeken die goals dat hij gemaakt heeft.
En de eerste seizoen zelf dan?
De tweede seizoen zelf van vorig jaar. Ja, ja, samen met Orban.
Ja, inderdaad. Maar wie kiest jij dan, Jonas?
Oeh, maar dat is echt wel moeilijk, want... Nu dat je zegt, van, ja, inderdaad, Orban zijn wel echt... Als je kijkt echt naar spits scoren, ja, en nu ook dat ik eraan denk, zijn doelpunt die hij gemaakt heeft... Dus,
spectaculair, hè?
Dat is wel echt...
Bijna altijd.
Maar als ik Orban en David moet vergelijken, zeg ik wel David of zo. Die kun je die, ja, iets meer gewoon die schoonheid.
Dat wel. Hij was sierlijker.
Orban is zo het gekke. En
David was wel geen echte spits.
Nee, ja, ik weet. Ja.
Hij speelde altijd achter de spits.
Dus we gaan die
niet altijd
schrappen.
Hoor.
Dat maakt dat makkelijker voor ons.
Hij kwam gewoon een beetje overal. Hè.
Ja.
Dan ga ik puur op de schoonheid van de doelpunten. Dan Orban. Want jij hebt mij... Eerst dacht ik gewoon Orban, ga ik niet pakken, want ja... Tweede helft van dat hij speelde was niet goed. Maar inderdaad, gelijk dat hij dan zei, hij heeft veel op de bank gezeten. Niet veel kans gehad.
Gewoon Orban met los haar was de beste.
Ja. Ja. Dus dat ga ik voor Orban.
Kuipers had vorig jaar in de tweede seizoenshelft 21 goals.
Ja.
Ja, dat is toch in de buurt komt van Orban.
Op één seizoenshelft.
Sinds, welle, vanaf 1 januari gerekend.
Oh. Ja. Ja, dat is één seizoenshelft. Ja.
Vanaf dat de transferperiode is ingegaan.
En Orban, hoeveel had hij er?
Dat ga ik niet op.
Ja, dat zal ze tegen de 30 zijn of zo. I don't know, ja. Ik ga toch... Ja, ik ga een popular opinion wel geen smaad aandoen, dus ik ga Kuipers pakken. Ja. Als beste ooit. Ik denk als hij hier gewoon nog een half jaar was gebleven of zo, dat hij ook gewoon all-time topscorer zou zijn.
Ja.
En dan zou die perceptie misschien al meer veranderen naar Kuipers toe. Mm. Als hij dan zou vertrekken, zou Gent kunnen zeggen, ja, onze all-time topscorer verlaat Gent. Ja.
Zou het misschien, maar zou hij vertrokken zijn om misschien een grotere kans te maken voor een oproep bij de Rodel?
Ik weet het niet, man.
Want het is wel Chicago Fire in Amerika, daar wordt ook niet zoveel naar gekeken, denk ik.
Ik zou het echt niet weten, ik vind het raar.
Ja, ik ook, ik vind het ook raar. Of wat hij gewoon naar Amerika, gewoon
voor het leven.
Amerika, voor het leven, ja.
Ja.
Maar... Orban heeft 20 goals, maar wel een kanttekening. Zijn eerste match was 2
februari of zo.
Ah, ja. Dat is een maand, ja.
Dus een maand minder.
Dus 1 goal minder dan Kuipers op die helft, maar een paar matchen minder ook waarschijnlijk.
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, dan klopt inderdaad wel als ze...
Ja, ze hebben elkaar opgevolgd. Hè.
Dus ja. Orban was nieuw, dus hij was in de spotlight.
Ja.
Hm. Ja. Maar over waren we bezig? Over Kuipers zijn transfer, ja. Ja. Chicago Fire.
Een beetje raar.
Ja, ik snap het ook.
Ik weet ook niet, hoe doen die het daar eigenlijk? Ja. Zijn ze een goede ploeg? Ik ken eigenlijk echt niet.
Ik heb het niet
die competitie... Is nu op zijn einde, denk ik bijna, want zo de play-offs...
Het is al gedaan.
Oh. Ah ja, kijk, voilà. Dus...
Ligt naar nu stil.
Dus ja, dan...
Ze zijn nu aan de voorbereiding begonnen, denk ik.
Dus ja, dan is gewoon afwachten, hè. Wat die gaan... Ik weet niet hoeveel ze dat die geëindigd zijn vorig jaar.
Dat maar... flow, ik heb geen flauw. Ik ken niks van de kanscompetitie.
Maar ja,
ik kan het begrijpen uit het standpunt van Gent, dat ze hem nu wil kopen.
Hoeveel mensen hebben ze ervoor gekregen?
12 miljoen plus 2 miljoen bonussen, wel in dollar. En 10% op zijn economische rechten of zoiets.
Is dat niet bijna hetzelfde tegenwoordig, dollar en euro?
Ik weet de wisselkoers omdat ik naar New York ga volgende maand.
Ah, okay.
Dus 1 euro is 90 cent dollar.
Ah, oké.
Okay. Oh, ja. Zo ongeveer hetzelfde.
Dus 12 miljoen euro is 11, zoveel miljoen. En het kan oplopen tot 13 miljoen.
Oké. Okay.
Euro.
Ja, dat is mooi.
Dat budget ging je nooit meer in de zomer gekregen hebben, denk ik.
Tenzij dat hij weer,
ja. 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 Als hij weer begon te scoren. Niet, ja. En
dat is zo wat als.
Ja. Maar dat kon wel hoor, denk ik. Ja, ik denk dat er wel zo iemand is die dan zegt, oké, transferperiode gedaan. Even knop omdraaien en in de zomer...
En terug weer
maar het verschil was wel dat hij zelf om die transfer is komen vragen. Dus dat ga hem ook echt...
Ja. Ja, Louis, je zei tot de...
Je kunt dat niet... Ja.
Louis, je zei tot de persconferentie dat hij na die match tegen Mechelen, die we verloren, direct zei naar Louis van, ik wil nu naar het kantoor.
Omdat hij was geïnformeerd over de interesse van Chicago. Want ze hebben eerst alles afgewezen van Chicago. Toen kwam het aan Kuipers zijn oren en dan is Kuipers naar Louis geweest van, ik zou toch graag die stap zetten.
Ja.
Dat vind ik wel zo spijtig aan Gent. Gent en eigenlijk bij uitbreiding van de volledige Belgische competitie is zo... om door te stromen naar andere competities. Zo. Het zo zelden spelers die hier langer dan pakweg 2 jaar blijven.
Maar dat is elke Belgische club. Hè. Brugge is dat ook. Hè.
Ja. Weet het. Dat vind ik altijd waarom komen zo weinig spelers die echt trouw zijn aan een club. Mm-hmm.
Ja.
Waarom komen een Nusa en een Skov Olsen naar Brugge? Omdat ze weten... Ja.
Ja, Brugge heeft internationaal het meeste aanzien natuurlijk.
Inderdaad.
Mm-hmm. Dus ik had wel het gevoel de laatste maanden, denk ik dat hier al een keer zeg, ja, de laatste jaren eigenlijk, dat bij Gent nog meer is dan bij Brugge. Dat Brugge lijkt een toptalent vind... nog beter kan houden, even.
Ik vind niet dat precies slecht moet zijn.
Ja, ik weet het niet.
Ik kan dat ook als een positief punt zien, want als je gelijk nu Sonko, dat is ook al een allez, wij zouden dat nooit kunnen halen zonder dat we het aanzien hebben gekregen van een David, van een... Ja, Remtjoek. en Orban Kuipers, die zou nooit naar Gent gekomen zijn, hè, als die... Niet weet van er zijn daar nog succesvolle transfers gebeurd.
Mm-hmm. Ja. Dus ik de laatste.
Je kunt zo'n spelers halen door effectief zo'n club te proberen zijn.
Zwaar.
En ik denk niet dat ooit een Belgische ploeg dat statuut niet gaat hebben. Ik denk dat het maximum haalbaar is.
Ik vind dat wel jammer. Dat is zo. Ja. Ja,
spelers, als Belgische ploeg gaat je nooit een ploeg gelijk in een Premier League club zijn. Hè.
Nee, dat is waar.
Want de Jupiler Pro League komt nooit aan het niveau.
Want je moet altijd vervangers zoeken en. Daarvoor moet al dikwijls een keer
gaan. Daarvoor is de competitie niet goed genoeg. Ja. Hè? De competitie is gewoon te zwak om daarmee te competen. Zwaar. Dat ligt niet per se aan de club.
Nee, kut, maar ja, ik vind dat is iets spijtig. Het is moeilijk om weet al, voor de prijzen mee te doen. Maar ik nu, ben Orban verkocht, ben Kuipers verkocht, ben Fofana verkocht. En wat is verkocht zeker?
Laga is uitgeleend.
Terste vond ik toch Fofana.
Ja, maar dat is zo, weet al. En ook nog die persconferentie van Louwagy, dat hij zei van ja, we doen niet meer mee voor de titel of was het iets.
Hij zei,
hij verwacht dat. Hè.
Van ja, het is logisch dat we nu niet meer meedoen voor de titel. Ja,
maar weet je, als ze zo elke keer je goede speels gaan verkopen voor veel geld, oké, dat is dan goed voor het financiële, maar ja, dat doen ze nooit echt niet voor de titels, vrees ik.
Maar ja, nee, het is wel een verschil, denk ik, want ik heb die persconferentie volledig bekeken. Ja. Het is wel een verschil met vroeger, was dat Baro is wel iemand die echt zo wil... groeien naar een gezonde bedrijf zonder
Quinten stuurde dan in de Discord dat hij dat een beetje kut vindt dat Gent wordt aanzien als een bedrijf. Maar
ja, dat is voetbal. Ja. Dat is ik weet niet. Modern voetbal, dat voetbalclubs zijn bedrijven.
Ja.
De managers en zo, die zien dat is een bedrijf. Die
het is zo, hè.
Het is gewoon zo, je kunt dat niet...
Maar wij zien dat niet als een bedrijf.
Ik snap wel dat Quinten zegt, dat moet niet zo uitgesproken worden.
Bij ons, dat is deel van onze identiteit.
Hij zei dan ook van...
Voor hen is dat een bedrijf.
Gent is vanaf nu een gezond bedrijf. Ja, dat klinkt gewoon...
Ik zei dat ook in de groep, hè. Dat bedrijf, dat klinkt zo, ja...
Onpersoonlijk.
Financieel, alles. En het is ook inderdaad zo, maar om dat echt te horen zo, van het is een bedrijf...
Maar nee, ik bedoel gewoon, het is wel gewoon een verschil met vroeger dat we nu al in de supergroene cijfers zitten. Ja, en dan kun je ook al veel meer anticiperen. Dat kon vroeger blijkbaar niet. Kunt u veel meer anticiperen als in denken, oké, die kan misschien vertrekken. Ik ga al een vervanger kopen nog voordat die weg is. En dus zo die vervanger al laten doorgroeien, terwijl dat die speler die waarschijnlijk weggaat nog speelt. Kunnen die een ander al wel laten inwerken. En dan kunnen zo die periodes mooi laten overlappen, dat je niet meer zo... periode zit gelijk nu, als er dan ook nog een keer spelers weg zijn naar internationale toernooien. Dus dat je dan wel nog steeds kunt blijven meestrijden voor die titels, terwijl dat er ook geld binnenkomt.
Ja,
dus dat is misschien een verschil met vroeger, dat Louwagy ook zei, dat hij nu echt wel denkt dat we naar de toekomst toe een echte stabielere topclub gaan zijn. Dat uw voorspelling hier was, Jentel, de top 3 club altijd, elk jaar. Ja, dat zo'n beetje zijn insteek ook is.
Ik hoop het.
Maar als we eigenlijk gaan kijken naar onze selectie nu, buiten dan die spits, buiten beschouwing gelaten, brede kern gemaakt. En nu dat onze spelers terugkomen van de international.
Zwaar.
We hebben 4 spelers verkocht / uitgeleend. En er zijn er 6 gekomen. Mm-hmm. Dus we hebben ten opzichte van in het begin van het seizoen 2 extra spelers. Ja. Dus dat is al breder.
Ik denk dat inderdaad in de volledigheid wel plus, breder is, maar in de aanval is het wel.
Ja, in de aanval is het niet goed genoeg. Maar plus, je hebt nu wel nog 44 miljoen reserve op de bank staan. Terwijl toen we 2 minder spelers hadden, hadden we min 19.
Ja, en dan kun je nu dus, zoals ik zei, naar de zomer toe al beginnen kijken naar vervangers voor mensen die misschien op vertrekken staan of Kums die misschien niet wil verlengen of zou verlengen.
Ik denk dat we van deze zomer wel gaan moeten opletten met verschillende spelers.
Ja.
Like een Brown, De Saar. Ik denk dat De Saar is ook wel op een moment gekomen in zijn carrière dat hij die stap moet maken. Hè. Hij is al 29 of zo.
Of het is al te laat in zijn hoofd. Ik weet het niet.
Ik weet het niet, ja.
Ik ga opzoeken hoe oud dat is, maar ja, Hong. Dat wel gezegd. Hong kan misschien Hong, vertrekken.
Ja. Daar hebben we misschien wel Jokota als... Ja. Backup.
Gaat Cums bijtekenen?
Ook nog ik hoop van wel.
Ja. Als hij nog altijd ziet zitten, als hij altijd fysiek in orde is.
Ik denk dat ook gaat vangen of dat hij gaat bijtekenen.
Ja, veel mensen zeggen dat, ik weet het.
Dat samen gaat hangen.
Maar ik zie hij gelijk wel bijtekenen. Want
ja, op die persconferentie werd dat echt duidelijk in mijn opzicht. Want Loagie zat zo de hele tijd zo... Hij zit de hele tijd
over toekomstplannen enzovoort. En hij past daar gelijk perfect in. Hij zei dat ook al op zijn persconferentie, alleen voor een match, denk ik. Van hetgeen wat ik nu eigenlijk net zei, van naar de toekomst toe staan we nu veel beter en zo. Oh. En ik zie dat ook zo en zo. Dus.
Dat was letterlijk een zinnetje dat hij zei, van kijk, met die 44 miljoen, dan kan hij al een keer transfer doen.
Ja. Terwijl dat hij zijn contract eigenlijk afloopt nu. Dus
Misschien is het wel mondeling contact. Ik zou wel bijtekenen.
Loagie gaat trouwens ook nog een jaartje door.
Ja, dat is blijkbaar ook een...
Er is al een akkoord, of geen akkoord. Er is al over gebabbeld en het ging in de komende weken wel gecommuniceerd worden door de heer Baro.
Maar ik vind... hij krijgt heel veel kritiek, Luigi, maar hij kan blijkbaar, als je die sommen bekijkt, toch wel goed onderhandelen, denk ik. De andere ploegen zeggen ook van Fofana, Orban, zoveel geld, die zijn dat lang niet waard. En dat is misschien wel waar. Dus... Als je ook bekijkt naar die transferwaardes op transfermarkt, staat dat er ver en ver boven.
Ja, tuurlijk.
Kijk naar Vermeer heeft 23 miljoen gekost, inclusief bonus. Ja. En Fofana 22 miljoen. Sorry, maar Vermeer heeft al 10 keer meer bewezen dan Fofana.
Voilà. Die zijn voor even
Fofana en Orban zijn goed, hè. En ze hebben ook al getoond dat ze goed zijn. Ja. En zijn jong en zo. Maar dan, weet je, daar kunnen we een keer wat meer voor vragen, maar dat leek, het leek me toch wel heel veel. Ja.
Dus dat is wel hoe hij zijn verdiensten, denk ik.
Het, al, ja.
het eerste bedrag dat naar buiten kwam was 15 miljoen of zo. Dan had ik gezegd, dat is te weinig. Maar dan kwam er naar buiten 20, dan was 22 en dacht ik, het is eigenlijk al te veel nu.
En Orban toch ook 20 miljoen inclusief bonus.
Ja, dat is ook rete veel.
Dus,
voor zo'n half jaar al bijna niks.
Ja. Niks, hij heeft meer op de bank gezeten dan al gespeeld.
Ja. Daar hadden ze in de zomer misschien ook net bij gezegd. Net niet, dat weet ik niet. Maar...
Het is uiteindelijk maar 5 miljoen minder dan dat ze in de zomer konden krijgen.
Ja, voilà.
Dus op zich... Ja,
niet slecht.
Gecompenseerd door Fofana, want niemand had gedacht dat Fofana 22 miljoen zou opleveren in de winter. Mm-hmm. Mercato, dus.
En ik dacht ook niet dat hij weg ging gaan.
Hij had dat gezegd.
Maar
bij zo'n bot...
Dan komt hij natuurlijk weer.
Dat al moeilijk weer.
Ik denk ook dat hij in dat opzicht een beetje chance had ook dat Lyon echt zo'n spelers echt meer hard nodig heeft.
Ja, want ze zeker nu. Slecht, ja. Ze hebben wel onlangs gewonnen van Marseille, denk ik.
Ja,
1-0.
En Fofana had een mooie actie gemaakt. Je ziet net geen goal.
Ingevallen voor Orban.
Ja, die zijn wel concurrenten.
Die moeten nu competen, blijkbaar. Ja. Want Orban speelde op links voor.
Oh. Moet wel nice zijn om zo met 2 naar dezelfde club te gaan, denk ik.
Weet ik wel.
Dat is zo, echt helemaal nieuw, maar je zet dat wel met 2. Het allebei in de vorige club samen.
Dat is waar, ook allebei in de eerste... Nee, dat is niet waar. Buitenlands avontuur, dat is niet waar bij Orban.
Nee, Orban komt van Stabek.
Ja, voor Fofana is dat dan misschien wel goed.
Zeker Fofana. Ik zou zeggen, zijn die Evo niet? Fofana is nog jonger, 18 of 19. Hè?
Nog jonger.
18, 2005.
Orban is 20.
21, denk ik.
Maar dat we over transfers bezig zijn, we hebben nog een paar transfers binnengehaald.
Ja, dus Mitrovic is terug. Ja. Maar daar hadden ze vorige week al even over gesproken. Of dat een goed idee zou zijn of niet. Cedric van der Velde, met zijn bandana, die vond dat geen goed idee was.
Ook van hem nog dan niet slecht.
Hij liet hem gelden.
Hij toonde effectief wat hij zei.
Ja.
Leiderschap.
Ja, ik het ook zo zijn.
Ik vind het wel een goed idee.
Ik vind het wel een leider in de verdediging. Zo.
Ik vond het ook zo.
En dat wil niet per se zeggen, er wordt gezegd, Gent wil de kern verjongen. Maar je hebt wel nog altijd ervaring nodig in je ploeg. Hè. Gelijk een Kums, gelijk een...
We hebben al vrij. Ik heb het net gezien, de gemiddelde leeftijd van grensspelers is 25 of zoiets.
Ja, tuurlijk. Ja. Zonko is nu ook 18, dat is ook al direct...
19, net 19.
Ah, dat is juist net 19.
Ja.
Dat is ook alweer één die... Sturdé, 21. Ja, 21 denk ik.
Dat weet ik niet.
Maar Mitrovic ook gewoon, ik bedoel, is 31, dat is niet extreem oud.
Zo van, hè. Bedoel,
33, hè.
Ja, echt?
Ja, 33.
Oh, shit. Nou, was ik al vergeten.
Oh, maar je ziet het er niet aan, ze. Nee, hij heeft gewoon echt goed spelen tegen de andere.
En ook, zo vaak dat ik de scheidsrechter naar hem heb zien gaan, gewoon omdat hij... Ja, hij liet hem ook zo wat gelden, zo.
Ja. Maar ik zei het, dat is juist net voor de opname tegen Joran.
Binnenkomer.
Van, ik kan hem wel een keer laten tonen, zo. Hij is maar niet bang om zo'n keer in te lezen.
Hij heeft daar Brown een keer... Ver in ene klopt, hè. Brown had daar een of andere flater op een foute inspelen. Pas of I don't know what, maar hij begon daar te roepen jongen, tegen Brown. Ja. Dacht, oh,
denk wel dat er iemand is die zo...
Die jongen gaat ook verschoten.
Vurig. Ja.
Iedereen spreekt hier positief op mij en Dien komt hier een beetje op mijn kaf zitten.
Ik denk dat het ook zo wel een smeerlap is, dat je wel nodig hebt ook. Ja. Dat we hier ook al hebben gezegd.
Like dat we ook al in de Discord hebben gezegd. Mensen die durven...
Een keer durven roepen. Ja.
Ik hou daarvan.
Want ik denk niet dat bijvoorbeeld Jordan Watanabe of Kandus dat echt dat doen.
Nee.
Maar, weet je, Watanabe ook wel leider in de zin van, die weet wel wat er te doen staat en die kan wel anderen aansturen. Maar Mitrovic lijkt me eerder zo'n die echt
oppeppen. Hè,
een keer echt komen zo en een keer vies kan zijn.
Ja.
En een keer gast, wat gaat er mee doen? Zo,
exact, hè.
Ja.
En dan hebben we nog Gambor. Ja, ik denk dat we het niet echt weten.
Ik weet eigenlijk ook niks van.
Dat is een beetje tasten in het onbewuste.
Die kwam van Duinkerk, toch? Hè?
Duinkerk,
ja. Waar dat lag naartoe is gegaan dan.
Ah, oké, dat wist ik zelf niet.
Ja.
Ja. Dus
er wordt blijkbaar wel, ik heb al gelezen dat er in de Ligue 2 wel enorm positief over gepraat werd. Dus dat wel een veelbelovende centerback is. Dus dat is ook een voor de toekomst, denk ik. Ik denk dat ook al een klein beetje inspelen was op het vertrek misschien van een Jordan of zo, op het einde van het seizoen.
Is hij linksvoetig? Kambor?
Ja, zo ver ben ik niet in mijn opzoekwerken.
Het zou wel logisch zijn, want Laga is weg, die was ook linksvoetig.
Dat vind ik trouwens ook raar. Ik zou Laga gehouden hebben en Agbor uitgeleend hebben, want die heeft wel wat meer ervaring nodig, denk ik.
Ja, als je dat ziet. Misschien wel. Ik snap dat wel.
Ik vind ze allebei wel te weinig voor Gent op dit moment.
Ja, ça va. Ik weet niet. Laga vond ik wel al redelijk
om echt titularisch te zijn.
Heeft echt wel nog wel.
Zo'n keer invallen of zo.
Ja, maar ik denk, zijn ze dan beter met zo'n Gambor die je dan koopt? Ik weet het niet,
Ja, ik weet niet. Misschien is die Gambor wel een supertalent dat we nog moeten ontdekken.
Ik heb hem nog een keer zien spelen. Eerst,
je kunt dat nu niet echt zeggen. Hè. Maar ik denk wel dat hij was wel elke match basis bij Dunkerque. Ja. En Ligue 2 is wel hoger dan de eerste amateur in België. Dus ik schat hem wel hoger in als Agbor en Laga.
No. Oké, okay,
ik vond Laga ook trouwens heel. Dat hij heel hard wou bewijzen. Dat hij iets te gretig was.
Dat kan misschien wel,
Ja, dat had ik het gevoel, maar ja. Ik vond ze allebei gewoon niet goed genoeg voor in de top van België mee te draaien.
Nu zo van,
Onzeker vond ik ze,
Maar het zijn natuurlijk nog jonge gasten.
Allee,
het is sowieso goed dat hij ervaring op doet, maar ik had eerder Arbor uitgeleend. Ik denk dat hij het meer nodig heeft.
We moeten verder. We zijn al bezig naar Barometer. Ja. Dat zal geen vette zijn, denk ik.
Moet ik nog altijd voorbeschouwen ook, niet vergeten.
Ja, ik weet. Maar we zullen dat altijd doen. Maar Barometer, jullie cijfers in verband met de agent, de club in zijn geheel.
Wat was het vorige week? Of van je vorige aflevering?
Laag, denk zo net.
Cedric zei 3.
Dat weet ik. Gemiddeld was het wel hoger, denk ik.
Ja?
Maar, of Cedric zei zelf misschien 3.
Maar gemiddeld lag het wel hoger, denk ik.
Ja. Dat gemiddeld zo rond de 5 lag.
Maar ik denk niet dat het nu beter is dan 3.
Ik weet het niet, wat zou hij zijn, Joran?
Ik zou...
Staan nog in Pleovenen.
Dat is dan ook de enige positieve zin.
In januari hebben we 1 keer gelijk gespeeld tegen Mechelen en voor de rest
alles verloren.
En tegen Westerlo.
4 keer verloren en 1 keer gelijk.
Ja, gelijk tegen
inclusief
Westerlo.
Brugge.
En tegen Mechelen
Westerlo
verloren.
Bedoel ik,
inclusief Brugge hebben we 4 keer verloren.
En Extreme is gelijk ook, hè, met Gandelman.
Dat kon,
dus het was eigenlijk heel slecht.
ik zou...
Natuurlijk 3 zeggen. De transfers van mij veel geld binnengebracht.
Dat is
al hier een positief punt.
Ik zou 3 zeggen, omdat ik zag in Anderlecht wel ik zat op 0 of 1. Echt, ja. Ik had... Ja, waardoor Anderlecht... Ik vond wel dat we redelijk oké spelen gezien de situatie.
Ja, zeker.
Dus daarom een pluspunt. En ja... Ook dus transfers ben ik inkomend wel tevreden. Alleen uitgaand iets minder, maar ik kan het wel begrijpen. Ja. En de resultaten zijn arsi slecht, dus daardoor het lage cijfer.
Ja,
ja oké. Okay.
Ik ga zeggen... Ja, we hebben veel verloren, een keer gelijk gespeeld. Vaak slecht gespeeld ook. Behalve tegen Anderlecht, dat was nog...
Ja, dat was nog
een moment vrij goed zelf. Ja, transfers, via haal binnenbord, maar wel goede spelers kwijtgeraakt. Ik ga zeggen... ik ben aan het twijfelen of ze net buizen of net niet buizen. Weet je, ja, het is toch wel 4,5.
Ja, ik ga ze ook net buizen.
Ja, 4,5. Want het was, de resultaten trokken echt op niks.
Nee, ja.
Het was,
als je dat schandalig gewoon,
ja.
1 op 12, dat zijn 11 punten dat je misloopt. Hè. Dus, waarvan tegen Mechelen, Westerlo en... Wat was die derde match?
Maar ja, je zou kunnen zeggen, Anderlecht, oké, daar verlies je, dat kan. Dat kan altijd, ook als je je beste ploeg
dat is een actie dan de park. Dat kan een actie dan de park. Dus, zijn, maar dat die
op die
12
punten
daarvoor...
moet je wel 9 punten pakken.
Ja. Ja. Sowieso.
Dus het was niet goed.
En waarvan 2 keer thuis, hè.
Ja.
Ja.
Dat moet altijd winnen.
Ja, dat, ook. Ja.
Dat is 1 op 6 thuis, sorry, maar...
Dat is slecht.
Wat een... Voor die dat we een reputatie thuis, dat we zijn van
in
en hervesting. Maar...
Voor nieuwjaar hadden we nog maar 2 keer verloren, zeker. Een keer tegen Cercle, een keer tegen Brugge.
Ja.
Ja.
Allebei uit.
Ja.
Ja.
En nu plots in 2 thuismatchen achterin dat we niet wonen.
Ja. We hebben wel veel gelijk, hè.
Ja, dat is
dat wel.
Ook thuis. Ja. Dus dat we 5 keer gelijk
spelen. Ja, vooral tegen topploegen, hè. Ja. Genk, Union...
Nee, ik had een statistiek gezien dat we 8 op 24 hebben tegen de top 6.
Nou,
de huidige top 6. Dat is heel slecht.
Jonas, wat is uw cijfer?
4. Ja. Denk, ik was eerst aan het twijfelen om een 5 te geven, maar nu jullie alles hier zo aan het opzommen zijn, dring het ze nog wat meer door. En ben ik naar 4 gezakt.
Ja.
Ja, financieel zitten we goed. Daarmee heb ik wel veel vertrouwen in de toekomst. Zeker deze zomer ook. We hebben echt veel geld staan nu. Dus ik denk dat wel... voor volgend seizoen op ons beide oren mogen slapen. Maar ja, het resultaat en het spel.
Ja, het is niet omdat je had het en dat je een goede speler hebt, dat je daarvoor wint natuurlijk. Dat moet,
het is dat, maar het is wel positief. Het is positief. Ja, wetende dat je misschien al een keer een duurdere speler kunt halen.
Ik ga van gedacht veranderen. Ik ga net de 5 geven. Ik ga ze net wel erdoor laten. Maar ja, ik vind ook gewoon, die match dat we verliezen, het is niet dat we een ploeg hadden die toen slechter was dan die tegenstanders. Dat is ook niet waar, denk ik. Met de spelers die we nog steeds hadden, waren we wel nog steeds een betere ploeg, denk ik.
Ja, juist tegen Sint-Truiden was het gewoon echt niet goed, maar...
Maar nee, ik bedoel, op papier gewoon.
Ah ja, zo, ja, ja, ja.
Moet die match wel nog steeds winnen. Ja. Het is niet omdat je al die spelers mist.
Mechelen en Westerlo, eigenlijk zijn dat ook 2 matchen waar je punten verliest door individuele fouten.
Ja, voilà, dat ook.
Die 2 dat we tegenkrijgen van Mechelen, puur fout van... Kandus eerst.
Eerst Akbo zeker. Die eerste
nee, Kandus wil hem daar terugspelen en hij trapt er half naast.
Ja.
En dan vind ik dat Brown ook die bal wordt opzij gespeeld naar die Antonio Peek van Mechelen. En dan gaat Brown ook wel niet echt 100% door. Dus dat zijn individuele fouten. En tegen Westerlo, die eerste goal, kreeg ook veel te veel ruimte. Van Toruna Riga, pijs ik. Die toen centraal stond, omdat Watanabe er nog niet was.
Ja.
Dus ja, en die penalty. Die penalty van de Saar.
Ja,
super onnodig, hè.
Maar dat zijn zo'n dingen. Ja, dat zijn inderdaad individuele fouten die gebeuren met spelers die er altijd in staan, eigenlijk. Dus,
ja.
Natuurlijk, individuele fouten, dat zal altijd wel gebeuren, weet je wel. Dat is meestal ook de reden waarom dat je
een
goal tegen krijgt.
Ja.
Iedereen maakt wel een keer een fout. En als je pech is op een belangrijk moment. Dus op zich, dat kun je moeilijk vermijden, natuurlijk.
Ja,
zo.
Nou nee, dat is gewoon constant in je prestatie brengen. Dat is de speler zelf. Dat kun je als coach moeilijk vermijden, bedoelde.
Ja, maar ook, ook als speler. Ja. Ik bedoel, je kunt wel constant zijn, maar een keer een foutje maken, ja, dat gebeurt.
Ja.
Ja, dat is waar. Maar ja, like dat Jonas zei, ik geef een 5 omdat de toekomst wel nog wel goed uitziet.
Maar we hebben een goede cash, deze winst.
Dus, zeker een goede cash.
Luas, je zei dat ook in zijn persconferentie heel duidelijk van de toekomst van de agent ziet er heel rooskleurig
uit. Ja, we kunnen met inclusief bonus tot 71 miljoen vangen. Dus.
Ja, zotte.
Voor drie spelers.
Ja, wel.
Ja, dat ook nog
voor de Belgische ploeg is dat veel.
We kunnen al bijna Ronaldo of Messi halen.
Dat is wel Alina salaris 70 miljoen. Ja,
dat is wel zo'n dingetje dat veel mensen vergeten. Veel mensen denken dat de doorverkoop dat dat gewoon 20% of zo is
op het totaal.
Van het totaal. Maar dat is niet waar.
Dat is op de winst, hè?
Ja, op de winst, op de meerwaarde. Dus stel, Orban is nu weg voor 20 miljoen naar Lyon. Als hij verkocht wordt voor 40 miljoen, dus dat is 20 miljoen verschil en daarop krijg je 20%.
Ja, okay.
Dus dat is dan 4 miljoen.
Ja, inderdaad, 4 miljoen.
Ik heb daar gezien. Ergens in een artikel, of op Twitter ergens, dat Kuipers, toen dat hij bij Mechelen zat, en hij werd getransfereerd naar Gent, had Olympiakos, denk ik, dat hij van kwam.
Ja.
50% op de doorverkoop.
Oef, mooi.
Dat was het.
Dat is veel, ja,
blijkbaar hadden die dat.
Mooi onderhandeld.
Ja, want ik zag ook zoveel mensen van Mechelen, hoeveel doorverkoop krijgt Mechelen nog voor Kuipers? Ik denk niet dat dat zoveel gaat zijn. Ja. En dan daaronder stond dat Griekenland, een Griekse ploeg, vroeger 50% had op de doorverkoop.
Amai.
Dat is wel
zot.
Heel veel. Ik had dat nog niet gezien dat dat zelf bestond, het 50%.
Oké, okay, maar jij zegt dus 3, de barometer. Ja. Hij had 4,5.
Ja.
Hij had 4. Hoeveel is dat dan gemiddeld?
Ongeveer
11,5 en geen 5.
Ah, ja, als het optelt en dan heel er 4.
16,5
is
4.
4,
ja.
En een beetje.
4, zoveel op 10 is het gemiddelde. Net gebuist.
Gebuist. Al tweede keer op rij, zeker?
Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, goed.
Slecht punt.
Derde keer, goede keer.
Hopelijk.
Dan moeten we verder kijken,
ja,
naar de toekomst. De toekomst ziet er blijkbaar rooskleurig uit, dus tegen Sterke gaan we winnen.
Hopelijk.
Natuurlijk, met 2 penalties.
Ja, tuurlijk. Voilà. Ja,
maar het gaat wel een belangrijke match worden.
Sowieso.
Ik en Joran had daarnet een keer zitten kijken. Gent staat nu 5e met 39 punten.
3 punten voor op de 6e.
Cercle staat 6 met 36. En Genk staat ook 7e met 36 punten.
Ja, dat staat net achter. Hè?
Genk, dus we kan wel nog die wedstrijd dan niet meegerekend
worden. Ja, dan kunnen ze misschien nog winnen.
Voorbij is het ook gewoon door 2 ploegen.
Ja.
Of dus tezij, of, nee, wacht. Cercle even minder goed doelsaldo, maar kun je niet kijken ze naar doelsaldo of naar gewone matchen?
Volgens SofaScore kijken ze naar aantal overwinningen. Maar
als het onderling duel is, dan zijn we gefakt, hè. als die nog een keer winnen, ik weet het niet wat dat is.
Als het op doelsaldo is, gaan we niet voorbij Stoke de Cercle.
Maar ik denk aantal dat in België nog steeds aantal overwinningen is. Ik denk dat
want Cercle, als ze tegen ons winnen, is het 12 en wij nog altijd maar 10. Dus dan hebben we al 2 overwinningen af.
Plus als Schengen een keer wint, is het ook, want ze hebben een beter doelsaldo doen.
Ja, Cercle speelt nooit gelijk, dacht ik. Die speelt bijna altijd gewoon verliezen of winnen.
Dus als we verliezen, maar Cercle en Genk wint ook, worden voorbijstoken door beide ploegen. Dat
zijn 7.
Met andere woorden, echt een must-win game.
Dat is belangrijk om
maar aan de andere hand, aan de andere kant, als je wint, staat er wel weer 6 punten.
Ja. Dat wel. Maar ja,
plus, je volgende match is tegen Eupen. Dus dan kun je ook wel uit.
Maar tegen Cercle, die mannen nog altijd Kevin Denkie daar.
Mm-hmm.
Ja. Zou ook, denk 2e of 3e topschutterslijst.
Ja, maar als je dat programma keer bekijkt, moet je ook wel een beetje zorgen maken. Zeg. We hebben echt een moeilijker programma dan Cercle. En die vergeten.
Wie komt nog?
Johan ziet al in paniek.
Lyon, Antwerp, Standaard.
Ja.
Ja, dat zijn de grote ploegen die nog op 6 matchen nog moeten doen. Dus niet vergeten,
en
het is
waarvan
kort,
Union en Standaard uit. Hè. Dus Standaard uit is ook echt geen cadeau.
Nee, nee, nee.
Ook al zijn ze shit.
En Antwerpen is altijd geen cadeau voor ons.
Ja.
Dus Antwerpen thuis, oké. Dan
en Cercle ook niet.
En Cercle dus ook niet.
Ja.
En Cercle heeft alleen maar nog... Cercle heeft alleen maar nog...
Charleroi is de laatste wedstrijd.
Ja. Cercle heeft alleen maar nog ons en Brugge thuis. Ja. Maar dat is altijd zo'n derby dat Cercle iets meer kan.
Ja.
Dus... En voor de rest hebben ze eigenlijk makkelijke ploegen, zo gezegd.
Ja.
Oh, dus je moet echt oppassen.
Het zijn nu nog 6 matchen, ja. Hè?
Ja.
Dus als we winnen van Cercle, 5 matchen resterend en 6 punten voorsprong.
Dan haalt het wel, denk ik. Want op zich staan daar uit, oké.
Okay. Sorry, voor dat weer zo in een dip
moet ook wel rekenen dat Cercle geen 15 of 15 halen, natuurlijk.
Ja, voilà.
Ja.
En ik zie Cercle soms ook wel een keer gelijk spelen of verliezen tegen mindere ploegen. Dus
ja,
maar het moet hem eigenlijk echt wel winnen.
Ja.
Want ik zie Cercle wel minstens evenveel of misschien meer punten pakken in die match na.
Ik denk als we nu tegen Cercle en tegen Eupen 6-6 pakken, dat we dan
relatief zeer
relatief oké zijn.
Ja. Maar ja, moeten we nog winnen ook. Hè.
Ja.
Dus, als we zot weten, trouwens, Union is al zeker een play-off.
Ja, zot, hè.
Al was er echt
veel voor.
Ja, 6 matchen voor het einde.
Eigenlijk nu, laatst moest in Anderlecht, was het oké, het niveau van het spel. Maar we moeten dat wel kunnen behouden, natuurlijk.
Ja,
dus,
ja het is nog beter, hoor.
Dat weer is.
Ja, aanvallend vooral.
Dat dat weer een beetje zakt, gelijk niveau steeds in trein, dan zal het moeilijk worden.
Ja, wel.
Maar wel chance dat Hong terug gaat zijn.
Ja,
dat wel.
Dus iedereen eigenlijk terugzien.
Oeh, wie gaan we opstellen?
Behalve, ja, misschien blessures, Jordan, Kums. Ik weet niet waar dat die staan. No. Maar wie gaan we opstellen? Goeie vraag.
Ik zou terug Zidali de Potter pakken.
No. Ja. En Hong erachter.
Ik ook.
En Jokota op banken dan?
Tussen zien als Hong fit is.
Ja, fit zijn.
Ik weet het niet. Is die veel speelt eigenlijk?
Nee, die speelt niet veel matchen of minuten, maar wel gewoon trainingen. Hè, dus iets fitte.
Ja, dan zou ik toch gewoon pakken.
Ik denk het ook wel.
Ja. No.
Als hij met die Sedali alleen start, dan zou ik natuurlijk wel Jokota en Hong.
Ja, en een 3-4-3 dan. Ja. En dan die Sedali in de punt met Hong en Jokota er rond. Ik zou, ja, ik weet niet. Ja, de Potter is ook goed bezig. Mm-hmm. Moeilijk. Ja.
Het is zo moeilijk om hem nu weer op de bank te spelen.
Ja, dat zou wel zo ondankbaar zijn. Hè. Zo net dat match speelt in andere
wedstrijden. Ja. Hij zal wel beslissen.
Tuurlijk, ja. Hij heeft daar sowieso het beste zicht op. Hè. Wie dat er fit is en wie dat er in de strategie past tegen Cercle en zo.
En als Kums niet fit is, ook gewoon weer Gerkes.
Gerkes, 100%.
Ja. Ja. Geen Gandelman naast de Saar.
Nee, jongen, dat is onze Fellaini. Ja. Gelijk dat Gogo zegt.
Ja. Om zo'n moment te brengen om... Maar ook met de Saar werkt dat eigenlijk niet echt. Ik weet niet, we hebben dit seizoen al vaker gezien.
Zijn allebei Gandelman is eigenlijk te defensief ingesteld, denk ik. Allee, ik kan meer zijn stempel drukken. Defensief.
Ja.
Ja. Ook al is hij aanvallend ook niet slecht.
Te weinig complementair
maar misschien. Maar hij is te lomp voor in het aanvallende compartiment te spelen.
Maar hij had echt een like Fellaini zo. Ik heb er onlangs toch over zitten denken, wie dat hij op pensioen had, Fellaini. Dat is een mens, hij brengt dat in de laatste 10 minuten als hoogte staat of gelijk staat, zet hem in de spits, zet een lange bal en hij kopt hem binnen.
Ja.
Ja, ik vind dat echt geen slechte.
Tuurlijk niet.
Nee, ik vind dat echt geen slechte.
En ik vraag me ook af, in verdediging...
Van in het begin al niet.
In verdediging, wie zet je als Jordan fit is, met Mitrovic er nu ook bij is?
Jordan, Mitrovic, Watanabe.
Dus Kandus op bank.
Ja, de laatste match vind ik Kandus toch...
Tegen Anderlecht was hij ook niet top, hoor. Ja.
Graag.
Hij is een paar keer voorbij gestoken door Hazard en wie was het? Verscharen.
En dan zet je Mitrovic dus ook in het midden van de drie? Of niet?
Links.
En links en Jordan in het midden.
Watanabe.
En Jordan rechts. Die is wel linksvoetig, hè? Is dat niet raar?
Ja, ik zou Jordan links zetten, gelijk altijd.
Ja, Jordan links. Misschien moet Mitrovic al wel rechts kunnen spelen.
Ja. Stond hij ook niet rechts tegen?
Nee, links.
Ja, maar Watanabe heeft wel ook al rechts gespeeld in de thuismatch tegen Brugge dit seizoen. Toen was het... wacht eens even denken. Toen was het Nourio, Jordan en Watanabe rechts.
Stond Watanabe dan rechts?
Ja. Die stond op... was Nusa toen ook? Of was het... Ja, ik weet niet. Kun je meer die linksvoor toen van Brugge? Die had hij ook volledig uit de match gehaald. Maar Watanabe stond wel rechts, ben ik zeker.
Zinkernagel stond toen op links.
Ja, waarschijnlijk. Maar toen was hij ook echt wel goed. Dus niet dat Watanabe per se in het midden hoeft te staan, denk ik. Want Mitrovic is ook wel zo één die de lijnen kan uitzetten, denk ik.
Maar Mitrovic is wel heel traag voor een centrale verdediger.
Maar uw traagste zet toch wel liefst in het midden, denk ik. Toch?
Ja, u snelle toch op de flank?
Ja.
Ik denk dat wel.
Ja, als je dan wordt...
Is toch liefst uw laatste man de traagste?
Ja.
Want die moet minst afstand nog overbruggen voor als er iets misloopt of zo.
Ja. Want zijn meestal, naam van langs de flank, dat zijn flankspelers. Dat zijn meestal vinnige dribbelaars.
Ja, lijkt me ook logisch.
Ik heb al een paar keer ook gezien dat als bijvoorbeeld Kandus of Jordan geklopt is, dat dan Watanabe vanuit het centrum nog kan bijsturen. En ik denk niet dat als Watanabe of Jordan geklopt is, dat Mitrovic dan nog gaat kunnen bijsturen.
Dat is het ding bij Watanabe, die gaan zelden geklopt worden, denk ik, gelijk Kandus.
Dat is ook al waar.
Ja.
Jeez,
maar aan de andere kant, Jordan doet dat dan wel vaker zo. Allee, druk vooruit zijn en er dan toch naast zitten.